Het laatste rondje is gegeven.
Evi, die periode is al lang voorbij.
Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifant op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven.
Maar de kunst is nu om nuchter te blijven.
Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober salon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen.
Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas.
Seizoen
4.
Belgian Podcast Award winner. Upcoming talent. Alcoholalarm. Met Evi Heindricks.
Warrior. It's been a long time, isn't it, my dear? En toeval bestaat weer echt niet, hè? Want ik zoek gaatjes en tijd om deze aflevering te editen. En normaal zou ik vandaag een studiedag bijwonen bij het VAT, het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs, waar ervaringsdeskundigheid als extra factor voor de hulpverlener in de kijker staat. En raad eens waar die doorging. Yep, in Schaarbeek, for all places. Nu, met de perikelen...
Number one.
Heb ik heel de nacht wakker gelegen of ik überhaupt deze aflevering wel op deze moment online zou zetten.
Number two.
Natuurlijk, want nu heb ik een dag extra om eraan te werken.
Number three.
Ik vertel ook dadelijk waarom. Kijk, een alcohol-expert zou ik me nooit durven noemen. No stress. Als het op vlak van cocktails mixen aankomt, wel natuurlijk, dat blijft erin zitten. Maar door het onderzoek van mijn boek komen er zoveel studies en zoveel doctoraten op mijn pad. En ook natuurlijk door de research van de podcast. Maar de totaalpuzzel op vlak van alcohol en mentaal welzijn, die is nog niet half gelegd door de wetenschap. Dus, still one of you. Altijd alle deuren open houden en blijven inzetten op bijscholing en vooral nederigheid. Want als jij beweert nooit niks meer te drinken, is gevaarlijk. Ja, ja, daar loert het gevaar om de hoek. Dus alert blijven is de boodschap. Nu, ik heb even mijn hoofdje gaan leegmaken aan de Spaanse Costa, maar ik heb ook nieuwe ideeën opgedaan. Wat had ik gedacht? En zoals beloofd in vorige aflevering, zou ik als intro ook even met jou oppikken hoe je op heel korte tijd heel dicht bij jezelf komt. Maar voor we dat doen, wil ik even danken zeggen aan de Friese man. De enige die sinds de laatste aflevering trakteerde op een koffie en een leuke review naliet op Buy Me a Cappuccino. Ik ken Friesland, my friend. Dus zoals ik al zei, I travel the world and the seven seas. Ja, dus ook het sexy Sneekermeer met zijn pittoreske dorpjes zoals Dokkum. Dus oké, okay, beste luisteraar, warrior, voor jij wacht, zoals dat vroeger tijdens het trakteren van rondjes aan het oog misschien ook gebeurde, wacht niet op de anderen en ondersteun onze missie. Dat kan dus ook door een online aankoop te doen via Trooper, want er zijn meer dan 600 bedrijven die graag een percentje achterlaten en dat kost jou geen rosse eurocent. Ik move al een beetje naar YouTube en vergeet ons daar ook zeker niet te volgen, want ook daar kan jij een feedback achterlaten. Dus als jij vraagt wat ik met die rosse centjes doe, die transformeer ik in euro's na een tijdje. En dat investeer ik dan in mijn nieuwe aanwinst. Daar ben ik heel blij mee. Student Andreas. Die is nu al onze afleveringen integraal met in- en outro op YouTube aan het zetten. Tot zover deze kleine dienstmededeling. Nu, Friese man, danken dus voor de erkenning. Daar gaat het ook een beetje over, zoals bij een craving, hè. Een goede tip is dat je het eerst herkent, dan erkent en dan een plaatje geeft. Voor het onderzoek van mijn boek ben ik de hele stappen volledig aan het uitschrijven. Maar, zoals beloofd, ik deel alvast een waardevolle, kleine, simpele oefening. Als jij een craving voelt opkomen, of als jij gewoon door de dag even bij jezelf wilt komen. Want ik ben er toch wel van overtuigd dat wanneer je dicht bij jezelf komt in een nuchter leven, ofwel de religieuze of spirituele tour opgaat. zie ik daar nu een kleine wenkbrauw trekken. Nee, het hoeft dus niet altijd periwiri te zijn en zweverig, zoals je in vorige aflevering kon horen met Saartje. Maar dus de kunst is heel dicht bij jezelf te komen, maar ook te blijven. En dat laatste, dat is vaak een uitdaging bij een craving. En vaak denken we dan aan mediteren. Maar er is nog een andere simpele manier die je op de korte termijn en trouwens overal kan toepassen. Want ja, zo ken ik bijna alle Nederlandstalige meditatie-apps. Er zit trouwens ook een hele leuke Antwerpse Nederlandstalige app die het wereldwijd best ook wel goed doet. Dat is Bewust Mediteren. Trouwens ook genomineerd voor een prijs. Ook wel eens de moeite om te luisteren. Maar laatst was ik nog eens aan het scrollen, want ik ken ze bijna allemaal uit mijn hoofd. Dat ik dacht, ik ga er zelf eens een maken. Misschien is dat nog een idee in de toekomst. En zo kwam ik ook bij een gezellige, vriendelijke Nederlandse dame. Zo zag ze er toch uit. Dus ik nestelde mij volledig in foetushouding in mijn bed. Ik zette de app op. Ik was er klaar voor. In een gezellige, lekkere badjas.
Wat doet mijn badjas?
En die zei plots in mijn oortjes: nou, welkom bij mijn meditatie-app. Je mag eerst heel diep in- en uitademen. Wow.
You know from nothing, zeker?
Ik waande me precies in de smoky saloon. Ik dacht dat ik een doorrookte stem had. Maar bon, ik ben opgestaan, ik heb een sigaretje opgestoken. Ik dacht,
it be no coffee for you,
je hoort het. Ik rook nog. One step at a time. Want nog al te vaak krijg ik de vraag, ik wil stoppen of minder met alcohol en ook stoppen met roken. Gaan we niet doen. Stap per stap. Begin al met een alcohol, want dan maak je een ander mens.
Dat zal beter zijn.
En nu elkaar een beetje beter kennen.
Deerse.
Zoals ik het altijd aangeef, een podcast die dieper kijkt dan het glas. In de outro verklap ik mijn volgende gast, want ik ga nog iets dieper en persoonlijker in de mate dat dat kan. Misschien dat ik ook wel eens een bonusaflevering voor mezelf gewoon ga opnemen, omdat het wel heel persoonlijk kan worden. Kwestie ook om de focus op mezelf te houden. Klinkt misschien heel mysterieus, maar in de outro gaat het misschien duidelijker worden. We shall see. Nu, inchecken bij jezelf. Daar gaan we nu gewoon de tijd voor nemen. Nu weer toch zijn met ons tweetjes. Heel gemakkelijk, heel simpel. Kun je overal toepassen, zoals ik zei. In de auto, tijdens het wandelen, zelfs op het toilet. Dus als jij hoogfunctionerend weinig tijd hebt, jengelende kinderen in huis of ADHD is your middle name, doe gewoon even mee. Je hebt niks te verliezen. Beloon jezelf even om heel dicht bij jezelf te komen. Uiteindelijk, hè, is dat het schoonste cadeau dat jij jezelf kan geven. Dus, waar je ook bent, je hoeft zelfs je ogen niet te sluiten. Adem eerst eens even samen diep in en uit. En we hebben de oefening geleerd trouwens met Veerle Dobbelaar die er ooit was. En er is 4 tellen in. We houden dat 5 tellen vast. 4, 5 en 7. Maar ik pak altijd 8 natuurlijk tellen uit. Vier tellen in. En ondertussen leg je gewoon je hand op je buik. Of op je hart. Of misschien heb je wel hoofdpijn en ondertussen blazen we uit. En 4 tellen in en leg je ondertussen je hand op je hoofd. Hou 5 tellen vast. En blazen we 8 tellen uit. That's all you need to do. Even beseffen dat je hier bent, nu. En even niet alleen, maar even met mij. Want dat kan je dus overal doen. Gewoon bewust worden van jezelf. En dat kan je ook bij een craving toepassen. Eens je herkent dat dat opkomt, geef gewoon toe dat dat er is. Herkent dat. En geef dat ook een plaatsje. Ga soms ook gewoon even naar een andere locatie. Sta in de keuken, ga naar de living. Whatever. Ik hoop van harte, als je al eens 2 keer per dag bij jezelf incheckt, dat hij veel rust gaat geven. Het helpt mij althans in mijn drukke agenda. En ik merk dat ook bij de mensen waar ik af en toe mee mag samenwerken als we die oefening samen maken. Dat dat een wereld van verschil maakt. Anyway, vermalen projects ben ik nog niet. Dus nu helemaal klaar. voor onze volgende gast. We zullen nog eens een keer in- en uitademen. Als afsluit van de oefening, vier tellen in. 3, 4, 5 tellen vasthouden. 4, 5 En we blazen gewoon samen eens even alles er is van ons af. Zo, want we zijn ons nog al te vaak niet van bewust dat ons drinkgedrag, of we zien mensen in onze omgeving die het niet inzien, hun drinkgedrag problematisch is en er dus ook niet effectief mee aan de slag gaan. En ik bekennen, I did it all. Sociaal weekend drinken, binge drinken, maandje stoppen, vakantie drinken, solo coping drinken. Maar waar je uiteindelijk ook voor kiest, de eerste stap is bewustwording. En die, ja, die ben je al lang voorbij als je het mij vraagt, want je luistert naar deze podcast. Als advocaat van de duivel ging ik in dialoog met de pionier van Vlaanderen op vlak van dit topic. Als je mijn state of sobriety vraagt, de balans ligt prima nu. Dankzij de grenzen die ik mezelf leerde opleggen, maar ook aftoetsen, ik geef het eerlijk toe. Want hoeveel water kan je bij de wijn doen op vlak van relaties, maar ook professioneel? En dat laatste, dat ligt nog heel gevoelig. Kom daar later zeker op terug, wanneer alles een plaats heeft gekregen bij mijn werkgever, de Vlaamse overheid, waar best nog wat werk aan de winkel is. Maar misschien dringt een opname zich aan. Doen. Voel jij je super in een praatgroep? Zeker doen. Maar wat wij doen, is inzetten op de stap naar een nuchter leven. Stoppen of minderen met alcohol, hoewel dat laatste niet, en ik herhaal niet, voor iedereen is weggelegd. Of de nazorg na een opname als coaching zeer effectief om jou opnieuw in de real life, jouw nuchtere leven, een plaatsje te geven. Kortom, een gesprek van coach to coach, van redhead to redhead. Gestuurd vanuit verschillende overtuigingen, maar beide met dezelfde visie. Vanuit het nu doelen stellen. Het dagelijkse leven vertalen in een nuchter leven. Ja, waarbij lichtjestherapeutisch het verleden toch ook een plaatsje krijgt en jouw focus helder blijft. Zoals ik zei, de pionier die al veel wegen openplaveide voor ik de bochten van het nuchter leven doorscheurde. Hij vond zijn weg naar de Baptistenkerk en ik vond de weg naar mijn kern. Qua synchroniciteit kwam hij al eerder op mijn pad, maar het voelde nu the right time, the right moment. In deze woelige tijden, en deze zin had ik echt al klaar staan, los van wat er gisteren gebeurd is in Schaarbeek, blijven geloven in zijn geloof, waarden en overtuigingen, wel, dat noem ik pas rock and roll. En zoals jullie mij al kennen, ik wil alle kanten en benaderingen onderzoeken. Hoog tijd dus voor een babbel in de Sober Saloon. Hier is Michael Niklaus. Yes. Dag Michael.
Dag Evie.
Eindelijk.
Yes.
Dat weer tijd dat wij eindelijk elkaar eens gingen live ontmoeten, want we hebben elkaar al een paar keer gesproken. Welkom in de Sober Saloon.
Merci, merci. Het is een eer om hier te zijn.
Ja, ik heb u aangekondigd als de pionier. Dat is niet voor niks. Want jij bent al een tijdje bezig met het nuchter zijn, toch?
Zeker vast, zeker vast.
Ik ga het verhaal even kort vertellen waar het eigenlijk begonnen is. Ja, de meesten kennen het wel, ik weet het. Je hebt het ook al fantastisch beschreven in je boek. Welk boek was dat waar je het succesvol minderen of stoppen? Hè? Ik denk dat daar uw story in staat.
Ook ja, ook ja. Eigenlijk in mijn eerste boek van de druppel staat in het verhaal in het lang en in het breed. En in een boek van succesvol minderen of stoppen is het kort over noem.
Maar vertel het eens in uw lekker gezellig taaltje. En dat is altijd veel plezanter dan dat mensen dat moeten lezen soms, denk ik.
Ah, wel, ik zal het gewoon kort houden, want ja. Ik kan daar uren over praten. Maar
we hebben tijd.
Ik heb ondertussen ben ik meer dan 12 jaar nuchter. Op 17 juli 2011 heb ik de beste beslissing genomen van mijn leven door te stoppen met drinken. En waarom heb ik dat gedaan? Eigenlijk heel veel mensen op mijn 14, 15 jaar veel beginnen drinken. Dat is systematisch meer en meer en meer geworden, meer en meer problemen. En op mijn 25 jaar ben ik erin geslaagd om voor de eerste keer in mijn leven nationaal een televisie te halen. Jammer dat ik er niets meer van wist. Maar mijn vader had het gelukkig, tussen aanstekens gezien, En die had mij eigenlijk gebeld om te zeggen dat ik dus op tv was komen, dat ik een interview had afgelegd met mijn heel zatte botten. En ik geloofde hem dus niet. Hè. Dus als die belde en hij zei, hij is op tv geweest, was echt bij mij zo van, maar nee, dat is niet waar. En hij zei, jawel, het is echt, je hebt een interview afgelegd op nieuws. Ik zei, allee, dat kan niet, dat kan niet. En ja, het bleek dus dat dat wel waar was. En ik had dan ook nog zo het ludiek idee een tijd om zo'n kleedje aan te doen. En ik was zo met een stuk van dat kleedje op tv gekomen. Dus het was echt erg. En dan eigenlijk de volgende dag vrij lang gesprek gehad met mijn familie, met mijn ouders. En toen wel ergens tot besef gekomen, niet dat ik wou stoppen al, hè, maar wel ergens zo van, oké, ik ben hier niet goed bezig. En zeker de laatste jaren had ik regelmatig wel blackouts. Want op zich, dat je een kronozel doet en dat je een keer zo'n kleedje wilt aandoen voor het lachen of zo, dat is nu niet zo erg. Maar mijn vader had vooral probleem met het feit dat ik gewoon heel vaak niet meer wist wat ik gedaan had. Dat ik zelf met onze vrienden was, was hij de geweest gisteren? Naar daar zeker. Dat we het zelf soms niet meer goed wisten. En het is daar dat mijn vader opmerking dat over maakt van, die blackouts zijn echt niet meer oké. Je weet zelf niet meer dat je een interview aflegt op televisie, dan ben je echt niet goed bezig. En het is daar dat ik dan heel veel rond ben beginnen nadenken.
Ja, dat kleedje heb je laten hangen tot vandaag. Heb je nog eens een vorkje gedaan, maar dat is voor de foto's.
Ah ja,
dat is voor de foto's. Nee, maar die blackouts, heel herkenbaar ook. En zoals je het al aangaf, je werd vrij jong beginnen drinken, hè?
Ja, maar mijn verhaal is interessant, omdat mijn verhaal niet zoveel anders is als de helft van de jongeren.
Maar ik wil zeggen, ik denk dat daar net de issue zit, want ik denk dat we allemaal wel vrij jong dat eerste pintje drinken.
Ah ja, ik denk dat ik zo de eerste keer rond mijn 13, 14 jaar zo wat pints heb gedronken. Vaak met mijn ouders was dat, want dat mocht, dat hoorde, dat was stoer. En dan op de voetbal is dat meer en meer beginnen worden. Dus op zich, allez, ik ging uit, ik was dronken en dat was de norm, dat was normaal. Als je niet drinkt, was het niet normaal. En het is daarom dat mijn verhaal ergens zo is opgepikt ook door de media jaren geleden. Omdat eigenlijk was ik niet veel anders dan heel veel andere mensen.
Voilà. Maar dan is het even. Was dat echt de moment, uw wake-up call, toen dat je daar op nieuws was gekomen, om te zeggen, dat was echt het moment dat je zegt, nu is het genoeg?
Dat was op zich niet de wake-up call. De wake-up call is eigenlijk een week later geweest. Dat was... Ja, veel mensen weten dat misschien niet, maar oké, ik was dan op televisie komen en let op, ik was dan thuis komen en die discussie met mijn vader, en je moet stoppen met drinken. En ik zei eigenlijk nog altijd, ja, maar ja, oké, dat is nog niet zo erg. Dus ik was eigenlijk nog altijd ergens aan het ontkennen. Maar mijn vader, en dat is iets, als we mensen soms willen helpen, dan gaan we de mensen emotioneel manipuleren. Ah, zie je ons niet graag? Ah, waarom stopte hij niet? Maar mijn vader heeft eigenlijk de feiten beschreven. Dus die zei eigenlijk tegen mij, hoe lang drinkt hij nu al? Ik zei 10 jaar. En de feiten, dus blackouts, accidenten met een auto, ruzies met mijn ouders, met mijn familieleden, mijn vrienden. En door de feiten te beschrijven, ben ik wel beginnen nadenken. Dat was zo van, wow, eigenlijk is dat wel waar. Dus ik kon niet ontkennen dat dat niet waar was. En toen weet ik dan nog, mijn pa ook vroeg, ja, je bent nu 25 jaar, wat is je doel nog in je leven? En dat was een vraag dat ik zo, dat ik interessant vond. In plaats van te zeggen, je moet stoppen met drinken, je moet dat. Dus als ze zeggen wat ze moeten doen, was dat bij mij van, wat is het doel in je leven? En eigenlijk ben ik toen beginnen schrijven. Ik ben enorm veel beginnen schrijven. Wat is mijn doel in mijn leven? En na heel veel schrijven kwam ik tot de conclusie, misschien heeft mijn vader wel ergens gelijk. En ik wou ergens een doel vinden. Dus ik had toen gezegd, dat was 17 juli ook 2011. Ik zei, ik ga als doel nemen dat mensen wel kunnen stoppen met drinken. En ik ben eigenlijk mezelf beginnen opnemen. Ik heb videodagboeken gedaan. Kijk, vandaag de dag doe ik dat nog altijd. Maar ik heb videodagboeken beginnen opnemen. Iedere avond 10 minuten kwartiertje. Het is de 7e dag. Dus ik had 6 dagen na elkaar kwartiertje tegen mijn eigen babbeld. En de 7e dag heb ik naar mezelf gekeken. En dat is een dag dat mijn leven is veranderd. Waarom? Omdat ik naar mezelf keek. En ik was enorm verschoten van mezelf. Van wat ik allemaal zei, wat ik allemaal altijd spookt. Ook de fierheid van stoute dingen dat ik deed. Hè. Dat was zo. Allee, ik was eigenlijk enorm verschoten van mezelf. En dat was zo van, allee, Michael, ik herkende mezelf niet meer. Het was gelijk dat een duivel in mij was gekropen. En ik had dat nooit gezien. En door naar mezelf te kijken, ook al was ik toen al nuchter, 6 dagen. Maar dat was echt zo van, allee, Michael, wat is er met u gebeurd? Ik weet nog dat ik in mijn kamer zat. En dat ik echt zo ontgoocheld was, zo teleursteld. Zo die confrontatie met mezelf. Van, allee, maar wat zeg ik ook allemaal? Wat doe ik allemaal in mijn leven? En toen is dat bij mij echt van, ik mag niet meer naar, als dat alcohol met mij doet, dan wil ik dat niet meer. En dat was ook interessant, omdat als je altijd dingen doet in je leven, je doet van alles en je vrienden vinden dat grappig, eigenlijk denkt hij dat hij leuk bent. Het is juist zelfs dat ik dan nuchter werd en ik ging met zatte mensen op café. Man, lastig, vermoeiend. Maar ik ben zelf 10 jaar zo geweest, dus dat was van wow.
Was het een spiegeltje eigenlijk.
Ja, een klein spiegeltje. Maar dat was ook zo van wow, zo zot dat alcohol mensen zo kan veranderen. En dat is eigenlijk bij mij, dus eigenlijk 17 juli ben ik dan op tv gekomen, dat was 16 juli. 17 juli ben ik dan gestopt. En eigenlijk was dat 23 juli dat ik zo voor mij de klik had gemaakt van oké, dat doe ik niet meer in mijn leven.
Dat wil ik niet meer. Dat is wel heel snel, hè, want ik ben ook bij heel veel mensen duurt dat heel lang van ik mag niet naar ik wil niet. Maar ik denk dat die videotechboeken wel heel confronterend waren.
Zeker was, maar bon, dat is op 17 juli. Dat was eigenlijk mijn derde grote poging dat ik heb gedaan om te stoppen met drinken. Mijn allereerste poging was op mijn 20 jaar.
Goed dat je het er even bij zegt.
Ja, en mijn eigenlijk, alleen, maar ik heb eigenlijk 15 pogingen gedaan, maar ik zeg altijd, om mijn 20 jaar heb ik echt een grote poging gedaan, want dan heb ik ook echt een maand niet gedronken. Maar bij mij is dat, ik zeg altijd, op mijn 20 jaar had ik ook een paar accidenten gehad met een auto. En mijn ouders hadden mij geconfronteerd en ik had gezegd, ja, ik ga stoppen. Maar het was echt zo, ik ga 30 dagen niet drinken om te tonen dat ik geen problemen heb en dan doe ik weer verder. En dan heb ik eigenlijk op mijn 24 jaar een zwaar per totaal gehad met een auto. En toen was dat de tweede keer dat ik echt stop ben, voor 2,5 maanden was dat dan. En dan een jaar later ben ik dan definitief gestopt. Maar dus vanaf mijn 20 jaar ben ik daar eigenlijk mee bezig geweest. Want soms denken mensen ook, ah ja, hij is op tv gekomen en daarna zei hij stop met drinken. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk was ik al bezig met, oei, dat is niet normaal hoeveel ik drink op mijn 16 jaar. Want ik weet nog dat wij soms uitgingen en dat ik zo naar vrienden belde. Want wij nog geen iPhones en Instagram, maar ik belde soms naar vrienden. En ik voel dat zo van, oeh, hebben wij allemaal gedaan gisteren? Is dat wel normaal? Maar dat werd altijd zo weggelachen. Zo, bah, ja, dat is normaal. Maar eigenlijk stel ik toen al in vraag van, dat is toch eigenlijk niet normaal wat wij doen?
Uw alcoholalarmbel was al een paar keer afgegaan.
Wel, veel. Ja. Maar heel veel ook, als ik wakker werd de volgende dag, had ik ook zo'n bepaalde angst, zo'n beetje van, oei, wat ik allemaal gedaan gisteren, wat ik allemaal gezegd gisteren. En soms was het dan ook zo, van dat ik dan bericht zag op mijn gsm van, ah, je zegt een eikel. Dus dan moest ik zo beginnen denken, wat ik nu weer allemaal gedaan. En, ja. Allee, dus eigenlijk, sinds dat ik ben beginnen drinken, is er altijd wel ergens iets in mijn achterhoofd geweest, hè? Misschien zo'n engelke, van, misschien is dat niet ideaal voor u. Maar ja, ik stond je daar niet. Ja, weet al, iedereen deed dat, dus jij doet hoe verder mee. Hè.
Ja, we zullen even verder gaan vanaf het moment dat je dan die videodagboeken genomen hebt. Wat heb je dan precies nog gedaan? Heb je hulp gezocht? Of,
ja, maar ik heb enorm veel gedaan. Maar het is nu 12 jaar, dus ik ga zo een beetje proberen, een beetje afbakenen in tijd. Maar voor mij, als ik kijk naar mijn eerste jaar nuchter zijn, dat was vooral afleiding zoeken. Dus ik stond niet stil bij mezelf. Af en toe een keer zo wat dingen opschrijven, videodagboek. Maar het was niet dat ik zo mij ging laten helpen in therapie of zo. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Dat is pas na 2-3 jaar dat ik dat ben beginnen doen. Dat eerste jaar nuchter als koesting had om te drinken, vluchten. Hè. Gaan lopen, gaan fietsen, soms vroeg gaan slapen om een dag door te komen. Dus dat is een beetje het eerste jaar. Wel af en toe naar de AA geweest. Ik had er op zich goede ervaring mee, maar ik zat in de voetbalwereld en ik had niet altijd even tijd om naar de AA en al te gaan. Dus dat was eigenlijk zo dat eerste jaar veel afleiding zoeken. Dat was mijn manier om met die cravings om te gaan. En in het tweede jaar had ik ook al een moeilijk jaar. Het moeilijkste jaar nuchter vond ik tussen mijn 5e en mijn 6e jaar. Mensen horen dat niet graag, omdat ze vaak denken, ah ja, als je nuchter bent, komt alles goed. Allee, het komt ook allemaal goed, maar je wordt wel geconfronteerd met jezelf. Maar in dat tweede jaar had ik enorm veel moeilijkheden met... ik was heel eenzaam. Dus ik was gestopt met drinken. Ja, al mijn vrienden waren serieuze drinkers. En ik stapte daar ergens uit. En dat was ook zo, een gat, hè, van waar vind ik nog jonge mensen? Want ik was toen 26 jaar. Maar je 25 als ik stop ben. Maar waar vind ik nog nuchtere mensen?
Ja, maar ho. Ik ben nog niet zo lang gestopt, 2 jaar. Ik moet ik ook zoeken van op mijn 46. Ik moet zien dat ik het juist zeg. Want sinds ik 40 ben, tel ik niet meer. Ik ben dat echt kwijt. Maar dat is ook binnen die leeftijdscategorie.
Maar ja, maar tuurlijk. Dus als ik mensen help, ik ben coach, dat weet je ook, maar als ik mensen help, mensen komen allemaal een beetje hetzelfde ding tegen en iedereen gaat er op een andere manier mee om. Maar voor mij was dat eigenlijk een van de moeilijkste dingen en dat in die eerste 6 jaar nuchter was, ergens een nieuw leven beginnen opbouwen. Want je stopt met drinken, dat heeft een gigantische impact in je leven. Het zijn mensen die dat fantastisch vinden. Het zijn mensen die je uitlacht. Het zijn mensen die je niet meer willen zien. Het zijn mensen die je belachelijk maken. Het zijn mensen die dat fantastisch vinden. Dus Je hebt een range van emoties. Ik zei dat vaak, ik speelde zo voetbal en ik deed soms zo wat lessen over boeddhisme of zo. En op de voetbal was dat zo een beetje, oh, je drinkt nog altijd niet. En als ik zo lessen volgde over boeddhisme, was dat, amai, je drinkt niet, chapeau, slim van u. Dus ik zat zo tussen die twee werelden. Ik weet nou dat ik na een jaar nuchter zijn, heb ik zo echt dan die uitgaanswereld wat losgelaten. Maar dat was niet simpel, omdat ja, ik had dan niet veel nuchter vrienden. Maar toen ben ik veel opleiding beginnen volgen. Ik heb toen ook de eer gehad en het geluk gehad om zo bij Karel van de Velde te werken en te starten. En ik heb daar enorm veel interessante, inspirerende mensen leren kennen. En dat voel ik wel, dat ik meer geneigd was naar dat nieuwe leven. Zo van bewustzijn, nuchterheid. Maar in de gewone wereld, tussen aangestekens, ja, werd er enorm veel gedronken rondom mij. Ik zat nog altijd in die voetbalwereld. Elk feestje, elk evenement, elk ding is met alcohol doordrongen. En ja, dat was altijd zo'n beetje zoeken in welke wereld wil ik nu eigenlijk zitten. Maar ik voelde wel altijd dat ik zo meer naar die nuchtere wereld wou gaan. Maar ik vind echt dat ik daar moeite voor moest doen om dat te zoeken. Want op een bepaald moment, denk ik dat ik na een jaar nuchter zijn, omdat ik soms wel wat eenzaam was, ben ik zo beginnen nadenken van, oké, wat kan ik doen op een vrijdagavond? En dan begon ik echt op internet te zoeken van, oké, zijn er ergens opleidingen, zijn er ergens seminaries waar dat ik mij kan omringen met mensen, dat ik het gevoel heb dat ik mijn eigen kan zijn. En zo is dat allemaal langzaam wat geëvolueerd. En ik denk zo na 2-3 jaar, nuchter, dat ik zowel zo een soort al nieuwe stabiliteit had gevonden en dan nuchter zijn met nieuwe vrienden.
Het is heel herkenbaar, zo, want het eerste jaar, het was ook veel afleiding zoeken. Je hebt mij ooit eens een vraag gesteld, die fase van herstel, weet je dat nog? Want eerst is het een beetje de crashperiode waar dat je door moet. Je lichaam dan moet eigenlijk afkicken van de alcohol. Op zich lichamelijk gaat vrij snel, maar dan mentaal. Dan die roze wolk. Ik denk dat ik een jaar op een roze wolk heb gezeten. Behalve mijn energie, dat maar niet kwam. Dat heeft ook een half jaar geduurd. En dan komt de herstelfase pas. En nu, soms denk ik, het is een beetje een vertekend beeld, hè, omdat je dan die coachings doet, net zoals jij. Maar ik dacht, had ik dat toch maar eerder ontdekt? Heb je dat gevoel soms ook niet? Wil je nu ook niet de mensen meer een shortcut aanbieden in van, ik ben pas echt laat met mezelf aan de slag gegaan in de zin van, wat steekt eronder? En ik heb ook praatgroepen, ben ook dankbaar voor AA. En dat is goed, je hebt een gevoel van, ik ben niet alleen. Maar zo echt met jezelf moet je toch nog dieper graven, hè?
Ja, maar ik weet dan ook dat, dus ik had dat mijn boek geschreven van de druppel na een jaar en een half nuchter. En ik weet nu dat er iemand zei, waarom staat er niets in over uw jeugd? Want eigenlijk hing ik van, ik ben geboren, ik heb een zalige jeugd en ben 18 jaar en ben mijn zijplek zwijn. En het was iemand die zo vroeg, ja, maar waarom staat er niets in over je jeugd? En ik zei, ja, maar ik heb een fantastische jeugd gehad. Maar dus mensen zijn soms, ja, maar moet in therapie gaan. Ik zei, therapie, maar waarom? Kijk je daar geen nood aan? Dat is niet belangrijk. Dat heeft er ook niet veel mee te maken, zei ik. Van, ja, maar ik was vooral stop met drinken die eerste jaren, zo van de gedachten van, als we denken, alcohol is leuk, alcohol is plezant, alcohol is gezellig, om die gedachten te gaan shiften. En dat had ik vrij goed gedaan. Maar ik zeg ook altijd, zeker nu dat ik 12 jaar nuchter ben, er is een verschil tussen stoppen met drinken. Stoppen met drinken doet mensen vanuit een pijn. Van shit, ik moest stoppen met drinken, ben hier niet goed bezig. Maar om nuchter te blijven, je kunt niet op die pijn blijven teren. Je moet plezier vinden in dat nuchter zijn. En dat is iets waar heel veel mensen op blokkeren. Dus ik zie heel veel mensen, een jaar nuchter, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Maar als je leven niet echt nuchter begint in te vullen op een positieve manier, is de kans op herval altijd groot. Ik ken mensen die al 15 jaar nuchter waren, dat ik vond dat ze soms dichterbij een herval waren als ik misschien 2 jaar nuchter was. En dat is niet om te veroordelen, maar dat is gewoon dat ik voel, ik vecht zo niet meer tegen die alcohol, ik ben er meer van bevrijd. Maar dus, het is... Wat was uw vraag?
Mijn vraag was dat je niet sneller... jammer vond dat je niet sneller... Ja, want coaching is... ze zeggen ook veel, ja, dat is vanaf nu en je zet doelen, maar ik merk toch ook bij mijn coachies, dat je kunt niet anders dan even in dat verleden, dat aanraken en wat zijn die onderliggende pijnen, zonder dat je... was eigenlijk dus de vraag van, waar dan niet sneller...
Maar ik denk inderdaad, dat is ook wat ik wil zeggen, je moet er klaar voor zijn om daar dieper in te duiken. En er zijn veel mensen die soms een confrontatie met zichzelf niet aan willen, of er zijn ook veel mensen die zoiets zijn, dat heeft geen nut om dat te gaan onderzoeken. Maar dat is enorm belangrijk, want ik ben eigenlijk de oorzaak van mijn drinken ben ik pas te weten gekomen nadat ik 3 jaar of zo nuchter was. Ja. Dus, en zo ben ik heel veel beginnen onderzoeken. En dat is ook wat ik vandaag en dag ook zeg aan mensen van, het heeft veel meer te maken dan enkel dat drinken. Er zit daar heel veel dingen achter. Wij vluchten van iets en alcohol is ons middel om van dat vluchtgedrag, ja, om dat te compenseren. En het zijn veel mensen die daarin meegaan en ik heb ook het gevoel, zeker, de meeste mensen die bij mij komen is tussen 3 maanden en een jaar. En in het algemeen, op die tijd dat mensen dan beslissen om met mij te werken, zie ik heel veel beweging, heel veel evolutie. En mensen worden veel wakkerder. Ik ga misschien kort nog iets zeggen. Bijvoorbeeld, ik ben opgevoed. Ik hou van mijn ouders.
Nee, dat geloof ik niet. Kort.
Ja, juist. Maar ik hou van mijn ouders. Ik heb een fantastisch vader, fantastische moeder. Maar mijn ouders waren vrij streng naar mij. En ik heb er eigenlijk, omdat ik zo'n gevoelig jong ben, heb ik daar eigenlijk enorm moeilijk mee gehad. Mijn moeder is iemand die vaak kijkt naar wat ik niet goed doe. En mijn vader is wel iemand die meer kijkt naar wat ik wel goed doe. Maar mijn moeder was altijd, dat is niet goed, dat is niet goed. En ik weet, als ik zo jong was, ik kon er eigenlijk niet mee omgaan. En alcohol heeft mij daarin geholpen om te overleven. Maar vandaag de dag, bij 37 jaar, als mijn moeder mij afwijst, komt dan altijd binnen. Maar, ik kan al veel afblokken, maar soms, ik heb geleerd om dat ook te delen. En dat is iets, heel veel mensen die bij mij komen, bijna 90% van de mensen die bij mij komen, zijn eigenlijk zeer gevoelige mensen, die eigenlijk niet beseffen wat voor impact de andere mensen op hun gedrag hebben gehad. En op het moment dat ze dat beginnen inzien, hè, want soms als mensen hervallen, dan vraag ik zo, wat is er gebeurd? En 9 op de 10 zijn ze, niets. En soms vraag ik van, oké, heb je toevallig die persoon zien, heb je vader zien, je moeder, misschien is er iets gebeurd met je partner. En dan zeg je, het is juist. Ik heb verleden week mijn moeder zien en ze was vrij ambetant in mij. En dan, eigenlijk heeft dat een impact, maar omdat wij zo snel leven, voelen wij dat op dat moment niet. En wij gaan gewoon door en een week later zijn we aan het drinken bijvoorbeeld. Maar wij leggen de linken niet met elkaar. Door trager te leven, ik praat snel, ik leef snel, maar ik leef ook ergens traag, omdat ik wel heel veel voel. En dus als er iets gebeurt bij mij, ik kan dat heel snel benoemen wat ik voel. Soms denk ik wel na over de woorden dat ik wil gebruiken om dat gevoel te benoemen. Maar ik voel wel de dingen binnenkomen. En dat is iets dat ik leer aan de mensen, van zo snel te leven, is probeer traag te leven, probeer te voelen. De kern van verslaving is dat mensen niet goed voelen. Er zijn wel mensen die goed kunnen voelen, maar niet handelen naar hun voelen. Dus daarin zit er ook voor mij, 95% van de mensen die ook bij mij komen, die leren voelen. En ja, heel vaak, maar Mich, hoe moet ik dat doen? En dan doen we dat stap per stap, door dingen te gaan onderzoeken, dingen te gaan analyseren. Maar ik ben ook zo iemand, als je dat verleden hebt uitgespit, dan is dat ook, je moet het dan verwerken, en dan is het ook, klaar.
Leren loslaten ook, want ja. Je kunt blijven vastzitten op dat verleden.
Je moet eigenlijk, altijd gaan zoeken welke energie dat er vastzit. Bijvoorbeeld als je in het heden bijvoorbeeld inderdaad nog altijd problemen hebt met afwijzing, ik zeg maar iets, dan moet je eigenlijk gaan zoeken van waar komt dat. En heel vaak als je de wortel vindt en hem uittrekt, zijn je problemen van vandaag dat ook weg. Of soms kun je het ook omgekeerd doen, kijk waar dat vandaag zit, dat aanpakken en dan soms is de rest ook weg.
Herken je ook patronen bij de mensen? Ik merk bijvoorbeeld heel veel dat perfectionisme, ook hoe dat wij zijn opgevoed, wij komen uit een generatie, het is nooit goed genoeg. Mm-hmm. Herken je die patronen ook die heel vaak?
Ja. Maar daar komt het eigenlijk heel vaak op neer. Hè? Ja. We zijn niet goed genoeg en we willen ons nog meer bewijzen, maar door ons nog meer bewijzen gaan we over onze grenzen en we overcompenseren dat.
Hè? En we kunnen heel moeilijk nee zeggen.
Dat is ook zo, hè? Ja. Dat is iets dat ik ook de laatste 4-5 jaar enorm veel mee bezig ben, met die grenzen. Hè. Ja. Maar alles heeft zo'n beetje zijn periode. Dus ben ik zo nuchter geworden. En in het begin was dat inderdaad, was plezant, die roze wolk. En dan dat tweede, derde jaar was ook allemaal goed. Ik was dan met mijn organisatie begonnen, de beste beslissing. En alles draaide goed. Maar ik zat wel altijd ergens zo met zo'n beetje een onvervuld verlangen. Hè. Ik had ook dan vrees zitten zoeken in die spirituele wereld en zo. En bij mij dan, tussen mijn 5e en mijn 6e jaar nuchter, heb ik een jaar lang iedere week in therapie geweest. Iedere week zat ik bij dezelfde kerel voor 2 uren. En omdat ik dat wel snap, ik zei van waar zit dat onbehaag? Waarom kan ik niet gewoon een keer tevreden zijn? Kan ik niet ergens zo die rust voelen? En wel na een jaar lang heel veel te onderzoeken, heb ik dan toch ergens die rust kunnen vinden.
Vertel. Ja, zeg het zo triggeren.
Ja, wel, maar... Dus ik had heel veel gezocht in de spirituele wereld. Let op, ik heb daar veel aan gehad. Ik heb 2 jaar lessen gevolgd over boeddhisme, over het hindoeïsme. Ik vond het allemaal interessant. Hij moest mediteren en al. Maar de therapeut waar ik bij ging, die was ook... die was veel met God bezig. Hè. Ik snapte dan niet altijd zo goed wat hij zei. Want ik stond wel open voor het spirituele. Ik had veel boeken gelezen van Eckhart Tolle en Neil Donald Walsh en al die boeken. Zo een beetje de standaardboeken, The Secret, dat alle mensen lezen, eens dat ze op dat spirituele pad komen. Maar ik vond daar nooit rust in. Waarom? Omdat eigenlijk was dat altijd gebaseerd op controle. Je moet alles kunnen controleren. Ja, als ik dat doe en dat doe, dan heb ik de controle. En door veel over God te babben, en eigenlijk, dus ik was nuchter in mijn leven, maar ik had altijd één probleem dat terugkwam, en dat was in relaties met vrouwen. Dus als vrijgezel voel ik me altijd veel beter. Als ik in een relatie was, kwamen eigenlijk die onzekerheden die in mij zaten altijd naar boven. Als mijn toenmalige partners mij afwezen, kon ik volledig kapot zijn, zag ik mijn leven niet meer zitten. Ook al was ik nuchter en ging eigenlijk alles situationeel vrij goed, maar ik was soms kapot en ik nam dat enorm persoonlijk van, ben geen zak niet meer waard. En dan heb ik dat zitten onderzoeken, dat ook veel met mijn maat te maken had. Maar ik wou altijd de controle over mijn partners. Ja, ik wil dan ze zeggen dat ze mogen dat niet zijn tegen mij. En dan, tussen de 5 en 6 jaar nuchter was ik dan zo half samen met iemand. En dat was al mijn 10e relatie in mijn nuchter leven. Dus ik heb in 6 jaar...
Proficiat.
Dank je wel. Serieel monogaam was ik toen. Hè.
En, ja, dat is mooi gezegd.
En wel te zeggen. Maar dat was altijd... Ik kwam op dezelfde thema's. Mm-hmm. En dan was ik... Ja, ik ben hier weg. Dat ga je hier niet. Ze doen mij te veel pijn, dit, dat. En dan op een bepaald moment, dat was 6 augustus 2017, had ik ook zo half iemand leren kennen en dat was volledig weer misgelopen. Maar de pijn, echt de pijn dat ik toen voelde, dat ik nog nooit meemaakte in mijn leven. Die pijn van waardeloosheid, van niets waard zijn. En toen had ik ook een moment gehad dat ik eigenlijk mijn leven niet meer zag zitten. Dat ik echt uit het leven wou stappen. Ook al was ik al 6 jaar nu, ik heb dat gezegd aan mijn ouders. Ik zei, kijk papa, mama, ik heb zoveel pijn, ik wil uit het leven stappen. En mijn ouders zo van... Maar doe dat niet, want situationeel zit alles goed. Maar ik zei, ja, maar die pijn, je snapt dat niet. En toen heb ik alleen een vrij lang, dat was ergens in Frankrijk, ik ben dan naar reis gegaan. Ik had 7 uur op een trein zitten. En ik had 7 uur zitten schrijven. Schrijven, over van alles en nog wat. En opeens, na 7 uur schrijven, had ik een inzicht. Ik had een inzicht. Ik zei, halleluja. En wat was mijn inzicht? Is dat ik eigenlijk... Ik was gestopt met drinken en alles was goed. Maar ik wou altijd controle over alles. En ik eigenlijk toen beseft, na 6 jaar nuchter zijn, eigenlijk heb je controle over het leven. Dus als je aanvaardt dat je geen controle hebt over het leven, dan moet het zijn dat er iemand anders de controle heeft. En dan zeg ik altijd, ik heb 6 augustus 2017 God ontmoet. Hij is gelijk tevoorschijn gekomen en heeft gelijk gezegd van, ik controleer je, volg mijn pad gewoon. Volg mij.
Hoe moet ik dat zien? Zie je dat?
Het is meer een gevoel. Dus ik heb God ontmoet en dat is echt een gevoel van... Hij heeft gelijk al die pijn weggenomen en hij heeft gezegd, je moet mijn pad volgen. Niet uw pad, mijn pad. Ik heb een dag daarna mijn vrouw leren kennen, trouwens.
Toen wat bestaan niet.
Nee, maar dat is ook de eerste vrouw. Stefanie is de eerste vrouw.
Het is een schatje, hè. Luisteraars, die zegt een schatje.
Ik leerde mijn vrouw kennen en dat was de eerste keer dat ik zo niet het gevoel had dat ik mij moest bewijzen of dat ik van alles moest doen. Dat was gewoon...
Rust.
Ik wil u leren kennen. Ja. En of dat hij mij nu leuk vindt of niet leuk vindt, ik voel de liefde van God toch. Dus... Allee, het maakt minder uit, snap je? Ja. Allee, het maakt minder uit. Het is belangrijk, hè? Maar
ja, ik snap
het was meer zo van... Ja, oké, als Tanje is Tanje. Dus ik ging niet... Dus bij die andere vrouw was dat onbewust zoiets van... Ik heb hier pijn in mij en hij gaat dat oplossen. Hè. Daarom dan die vrouwen soms ook wegliepen van mij. Omdat ze dat voelen, hè. Die gast zit vol met issues. Ik moet dat hier oplossen, ik kan dat niet aan.
Jij wordt een rode vlag.
Zoiets, ja. Het is echt, ja. Hè. Het was echt. En omdat die vrouwen en dat ook benoemd soms zeggen van... Ja, maar je hebt nog veel pijn in je. Ik zeg, maar kijk ik geen pijn... En in het begin, zeker die eerste 4 jaar, als ik dan zo nuchter was, was ik zo de coach. Ah, maar hij zei toch de coach en al. En ik kon het allemaal goed uitleggen. Maar in relaties was ik enorm kwetsbaar, was ik enorm fragiel, onzeker. Als ik een bericht stuurde en ze stuurde niet binnen 3 uur terug, dan dacht ik al, ze is al met een ander weg.
Bevestigingsdrang.
Ja, massa's. Ja. En dan eigenlijk door God te leren kennen. Dus God heeft mij de liefde gegeven. Hij heeft mij gezegd, hè, ik zeg altijd, voordat ik God leerde kennen, had ik altijd het gevoel dat ik iets moest doen. He, om te tonen dat ik iets waard ben, om mij te bewijzen. Dus ik moest iets doen. En toen ik God dat leer ken, was dat eigenlijk van... Nee, het is, alles is goed dat het is. Je moet geen iets doen. Ik aanvaard u, ik zie u graag om wie dat je bent. Mijn ouders waren meer iemand... Ja, als je dat bent en dat, dan zie u graag. Allee, let op, ze zien mij altijd graag. Maar het was meer zo, ja, dat moet in orde zijn. En bij God had ik zoiets van, ik kan goed mijn eigen zijn. En het slot van alles... Dus ik heb dan 6 augustus God ontmoet, 7 augustus heb ik mijn vrouw leren kennen, of 8 augustus. En ik heb nooit meer pijn gehad.
Dat is wel belangrijk, hè? Wanneer dat je ze hebt leren kennen. De nachtste, dat
komt 8 augustus.
Hier zijn we weer. Ja. Oké, okay, ja, moet maar eens naar de podcast luisteren.
Het,
zal wel.
Ja, het was 8 augustus, want zij deed, 8. Zo, zij deed zo'n ceremonie en ik was daar toevallig. Ze deed een vrouwenceremonie en ik was daar, omdat ik dat niet wist dat dat voor vrouw was. Dus was al kwaad op mij. Zo, wie is die gast? En dan zijn we bij een bal. Zijn bij een bal.
Ja, je hebt God ontmoet en hoe loopt dat parcours dan verder? Je gaat verder op onderzoek, want zo zijn we dan. Hè? Je gaat dan op onderzoek. Ik hoorde je ook al zeggen bijbelstudie gedaan.
Ja, maar dus ik wil eigenlijk, ik verdeel altijd, ben nu 12 jaar nuchter. Ik verdeel altijd de eerste 6 jaar en de tweede 6 jaar. En in de eerste 6 jaar nuchter was ik super, ook blij. Ik was tevreden, situationeel. Ik was blij dat ik verlost was van alcohol, maar ik had geen innerlijke rust.
Relationeel zat het ook niet goed. Niet met jezelf en niet met
anderen. Maar ik zat echt met een onrust. Ik zat zo altijd met iets van... mijn pa zei ook, moet je nu weer iets anders doen?
Je miste nog iets.
Ik ga nog een boek schrijven. Mijn pa stond in al die boekjes. Ja, maar ik voel dat ik dat moet doen. En dan in die tweede 6 jaar nuchter, dus de laatste 6 jaar, is inderdaad, had ik ergens een bepaalde rust. En ja, ik leerde dan Stefanie kennen en... Ja, allee, want wij soms wel wat discussies, maar het was nooit zo. Zo die diepe pijn, dat is nooit echt nog aanraakt geweest. Terwijl soms een keer een oncomfortabele situatie, maar we leerden elkaar kennen en stap voor stap leerden we, gingen we onze relatie verder zetten. En na 6 maanden was ze zwanger, was dat fantastisch. Hup, en ik weet nog, denk dat we 1,5, 2 jaar samen waren, dat we ook zo voelden van, oei, we zijn hier een andere opvoeding, we hebben een andere ideeën over het leven, we hebben een andere visie. En wij zaten daar soms een beetje in vast, zo van, ik kijk er zo naar, zij kijkt er zo naar, en we vonden geen...
geen match.
Ja, we vonden geen... ik wou niet plooien en zij wou niet plooien. Okay, hè? Dus, ja. En dan op een paar momenten hebben we dat samen besproken van oké, wat gaan we doen? Gaan we gewoon ook gaan we uit elkaar gaan omdat we niet overeenkomen of gaan we er iets aan doen? Maar zowel ik als Stefanie hebben altijd zo wel zoiets gehad van nee, we gaan proberen naar elkaar toe te komen. En door dingen te onderzoeken zijn we bij de kerk terechtgekomen. Een baptistenkerk, Hans anders dan een katholieke kerk. En we zijn daar zo bij de kerk terechtgekomen en daar hebben zij ons ook geholpen van oké, dat is God zijn visie. Hij moet proberen leven naar zijn wil en niet naar uw eigen wil. Ja, dus bijvoorbeeld, soms zijn mensen, ik zie dat ook, ik weet niet veel in coachings, mensen die elkaar bedriegen. Dus hij zit samen met je vrouw, maar hij heeft Hans leven opgebouwd. En ja, hij is niet meer zo content met je partner, want dat op, dus man of vrouw. En toevallig komen ze een collega tegen en ze worden verliefd. En dan laten ze dat gezin los en gaan ze verder met die andere. Maar bon, x aantal jaren zijn er daar ook probleem. En wij hebben geleerd van we hebben bepaalde gevoelens, maar we moeten ook luisteren naar wat dat God zijn wil is. En bijvoorbeeld een huwelijk, we zijn 4 jaar geleden getrouwd. Een huwelijk is heilig en we moeten er alles aan doen om dat huwelijk te doen slagen. Dus dat zijn zo van die dingen. God zegt echt van kijk, probeer samen te blijven, probeer naar oplossing te zoeken. Probeer elkaar te respecteren ook, maar probeer ook naar elkaar toe te groeien. En
heb je een beetje het gevoel dat we als maatschappij, want het is nu een heel zwaar woord, die waarden een beetje kwijtgespeeld zijn?
Ja, volledig. Ja. Wij zijn echt die... Maar bon, tot 200 jaar geleden, tot en met het humanisme, stond God in heel veel werelddelen, landen centraal. Het is pas sinds het humanisme dat de mens centraal is gekomen. En dus dat is niet ideaal, omdat mensen zijn zeer ik. Hè. Dat was ook zo'n beetje in die spirituele wereld. Ik leer daar al heel veel mensen kennen en dat is zo, ik heb mijn man verlaten of ik heb mijn vrouw verlaten, want ik wil groeien, ik wil dit. Dus dat is zo, dus heel ik-gericht, terwijl heel het christelijke is heel gezinsmatig, is wat willen wij. En soms moet je jezelf wegcijferen voor een ander, maar natuurlijk moet je in balans zijn. Als je jezelf altijd wegcijfert voor iemand, is dat ook niet goed, want ja, als je daar niet achter staat, gaat dat ook uiten in iets van probleem. Kan alcohol zijn, drugs, weet ik dat.
Ja. Ik zou me hebben nabekeren, maar ik kan dat niet doen. Ik ben hier de advocaat van de duivel. Ik vind het heel interessant, omdat ik altijd op zoek ben naar de verschillende insteken en de mogelijkheden dat er zijn. Ik heb nog altijd het gevoel dat mensen niet durven de stap zetten naar hulp. Hè. We hadden het daar net al over uw boeken, want uw boeken gaan niet alleen, daar wou ik het ook even over hebben, niet enkel alleen over alcohol. Hè. Net die verslaving niet alleen, maar die relaties die dat ook zo belangrijk zijn. Vertel eens een paar wat die andere boeken dat je geschreven hebt.
Ja, maar ik heb eigenlijk... mijn marketing, mijn zegt altijd, ik ben nu een boek aan het schrijven, samen met andere mensen over thuisbevalling, omdat wij 2 keer thuis zijn bevallen. En dan zegt hij, nee, doe dat niet, Michael. Doe dat niet. Je moet in je niche blijven. En ik zo, ja. Allee, ik heb al boeken over van alles gegeven, omdat ik gewoon mijn ervaring wil delen. En eigenlijk komt het altijd op neer op onwetendheid. Mijn eerste boek dat ik schreef over alcohol was van, De media zegt dat over alcohol. Dat dat leuk, gezellig, reclame. En ik heb gewoon een andere kant belicht van ja, alcohol. En je kunt ook leven zonder alcohol. Alcohol is eigenlijk een vorm van vergif. Hè. Mensen worden er ziek van, mensen sterven ervan. Dat is de realiteit. Ieder jaar hebben er 3,3 miljoen mensen die sterven van alcohol wereldwijd. Dus dat zijn de feiten. Maar dat wordt niet zoveel belicht op, in de media. En dan heb ik boeken beginnen te schrijven. Ja, van, allee, ik vind altijd, er is een vrij groot verschil tussen stoppen met drinken en nuchter leven. En ik heb mij vooral gefocust de laatste jaren, is hoe leeft een mens nuchter? En daar ben ik dan veel dingen over beginnen schrijven. En dan verleden jaar heb ik een boek geschreven over relaties, kiezen voor elkaar. Omdat het echt een keuze is. Ik heb zo ene YouTube-video dat ik zeg, stoppen met drinken is gelijk aan trouwen. En ik weet dan ook dat ik daar ook zo wel reacties op had gehad.
Waarom?
Waarom? Omdat ik heb de keuze maakt, de beslissing, 12 jaar geleden, ik stop met drinken. En ik heb nooit meer die keuze in vraag gesteld. Dat was bam, ik doe dat en we gaan ervoor. En ben 4 jaar geleden bewust getrouwd. En ik ga altijd met mijn vrouw blijven. Wat er ook gebeurt, bedoel, we moeten er maar uit geraken. Maar dat is een keuze, snap je? En doordat dat best wel stevig in de grond staat, ja, steek ik ook geen tijd in dingen die mij niet interesseren. Dus dat is ergens een keuze, vind ik. Natuurlijk, ja, elke relatie is anders. Maar ik heb veel mensen die bij mij komen dat ze zeggen, ja, mijn vrouw dit of mijn man dat. Dat ik zoiets zeg van, allee, jij hebt 1/10 van het probleem dat ik en mijn vrouw had en hij wil hier al uit elkaar gaan. Allee, hoe? Ja. Dus elke keer een beetje discipline, kracht, moeite. En ja, het is, ik zeg altijd, 2 mensen, 2 verschillende opvoeding, 2 verschillende waarden, 2 verschillende normen. Om dat op 1 lijn te krijgen, en je moet daar veel voor babbelen. Hè.
Ja, dat is keihard werken. Ik heb ook het gevoel dat eens mensen, zoals je het zegt, je benoemt het heel goed. Hè. Je hebt eerst stoppen met drinken, maar daarna nuchter leven, dat zeg ik ook altijd. Ik heb heel hard het gevoel dat mensen ofwel de hele, niet hele, maar spirituele toer op gaan, of de religieuze toer op gaan. Mm-hmm. Ik probeer zo in het midden te blijven. Dat is niet, goed. Maar ja, de balans te zoeken en te luisteren. Mm-hmm. Heb je het ook moeilijk hoe dat nu die religieuze in de media terechtkomt? Want we zitten nu een beetje in de mediastorm door een tv-programma. Hoe ga je daarmee om?
Oh ja, maar op zich, ja, ik ben nog altijd de alcoholcoach. Er zijn veel mensen die weten dat ik een christen ben, dat ik Jezus volg, maar ik krijg daar af en toe een keer wat opmerkingen over. Maar ik zeg altijd, en dat is eigenlijk het grootste, dus eerst en vooral belangrijk, in de spirituele wereld heb ik nooit rust gevonden. Nooit innerlijke rust. In de christelijke wereld, Matthäus 11, vers 28, zegt, allen die vermoeid zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Dat is een belofte van God. Dus omdat je zijn weg volgt, dan krijg je rust. En wij zijn een Bijbel beginnen bestuderen 4 jaar geleden. Dus wij volgen iedere week Bijbelstudies. We gaan iedere week naar de kerk. Hè. Dus meer evangelische, protestantse kerk waar we naartoe gaan. Maar wij zijn een Bijbel beginnen bestuderen. De meeste mensen die zeggen, de Bijbel is dit of dat, die hebben hem niet gelezen. Dus ik heb hem zelf ook nog niet volledig gelezen. Want de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dus je moet er tijd voor hebben om dat allemaal te lezen. Maar de meeste mensen reageren ook vanuit onwetendheid. De katholieke kerk, wat ze daar hebben, is totaal niet oké. Dat weet hij. Allee, dat staat ook niet in de Bijbel, hè, dat je ding mocht doen. Bijvoorbeeld, ik zeg altijd, het groot verschil tussen de katholieke kerk, dat we zegt dat we baby's moeten dopen. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Wij, mijn vrouw en ik, zijn 3 jaar geleden gedoopt in de zee, omdat je pas als volwassen mens kunt beslissen, volg ik God, volg ik Jezus, ja of nee. En dat zijn allemaal van die zaken. Dat je moet daarover leren. Je moet daarover.
Dus de kindjes zijn nog niet gedoopt?
Nee, ze zijn niet gedoopt. Maar we doen wel een soort van toewijding. Dat we wel zeggen, wij als ouders, wij doen ons best om hen de christelijke waarden mee te geven. En natuurlijk, veel mensen denken, God, een autoriteit. Van, je mag niet dat, je mag niet dat. Maar God houdt van ons en hij heeft eigenlijk de geboden gezet, omdat hij ons graag ziet. Ik zeg ook aan mijn dochter, let op als je over de straat steekt. Dus God zegt, je mag niet bedriegen, je mag niet liegen, je moet eerlijk zijn. Waarom zegt hij dat? Omdat hij ons net graag ziet. Maar natuurlijk, alles wat er in de media is komen over de katholieke kerk, dat is volledig niet oké, dat is fout, maar dat is niet bijbelgebaseerd. Dat is omdat mensen, bijvoorbeeld wij volgen de baptistenstrekking, dat is meer evangelisch-protestants, maar de dominee die is getrouwd. Dat is al een heel groot verschil. Dus wij, mijn vrouw en ik, gaan soms bij de dominee, omdat zij ook getrouwd zijn. Dus zij snappen de probleem dat wij doorgaan, omdat zij ook een getrouwd koppel zijn. Maar als je naar een katholieke kerk gaat, naar een pastoor gaat, die nooit een vrouw heeft gehad, hoe gaat die nu helpen? Dus eigenlijk zijn er heel veel verschillen daarin.
Oké. Okay. Het is goed allemaal om te weten, hè, want ik vind het wel belangrijk als hulpverlener om mensen ook door te verwijzen? Doe je dat soms ook, dat je zegt, de match is er niet? Of dat je zegt, die moeten toch in opname of whatever?
Ja, maar in het algemeen, de mensen die bij mij komen, die kennen mij meestal al een tijdje. Ik kan er geen ding op zetten, maar de meeste mensen die bij mij komen, die volgen mij toch al tussen een jaar en 3 jaar of zo. En zo. Ja. Ah ja, en hij vertelt dat. Er zijn ook veel christenen die bij mij komen. Natuurlijk omdat ze weten dat ik vanuit die christelijke achtergrond werk. Maar bon, op zich, of dat je nu christen bent of dat je in God gelooft, ik heb ook 6 jaar nuchter geleefd zonder God. Maar ik voelde gewoon dat dat moeilijker was. Sinds ik God zijn pad volg en nuchter ben, vind ik het leven gewoon makkelijker. Omdat ik ook minder nadenk van, ah, wat wil ik? 6 jaar geleden heb ik de vraag veranderd van, wat wil ik van het leven? Naar, wat wil God van mij? Dus in plaats van, wat verwacht ik van het leven? Wat verwacht God van mij? En dan heel hun ding shift.
Ja, op zich maakt dat niet uit, want ik heb bijvoorbeeld ook christenen die bij mij komen, dus dat maakt niet uit.
Maar op zich ook, de filosofie van het christendom is zeer boeiend en zeer interessant, maar we kennen het ook niet meer. Dus we oordelen vaak over dingen. Dat is altijd zo. Als mensen weerstand hebben, is het altijd, ja, maar en dat is gebeurd en dat is gebeurd. Dan denk ik, ja, dat is waar, maar dat is niet wat God ons heeft voorgeschreven dat we moeten doen.
Is dat een van, behalve stoppen met drinken, een van de beste beslissingen die je hebt genomen, dat je daar hebt voor opengesteld?
Natuurlijk, ja. Dat is voor mij, dat heeft mijn leven, het is daarom, dat heeft mijn leven gigantisch veranderd. Ja. Want bijvoorbeeld mijn vrouw, die kent mij niet voor haar, hè. Dus die weet niet wat ik was. En die eerste 6 jaar van mijn nuchter zijn, en die
jaren... Zeiden, kijk, die is naar het journaal.
Die jaren daarvoor... Ik was altijd zoekende en ik ben al op zich een enthousiaste kerel. Ik ben niet meer onrustig, maar ik ben enthousiast. Mensen ervaren dat soms zo niet, maar ik heb heel veel innerlijke rust. Maar ik had dat daarvoor totaal niet en ik zocht dat enorm in de buitenwereld. Heel de tijd, misschien moet ik een nieuwe relatie, misschien moet ik dat, misschien moet ik een nieuw boek schrijven, misschien moet ik dat doen. En dat was, mijn vader zei dat soms van, blijf nu een keer op je gemak. En ik kon dat niet. Ik kon letterlijk niet op een stoel stilzitten en een uur niets doen. Ook al in het hindoeïsme en het boeddhisme, als ik die lessen volgde in Gent, was dat iedere week dat wij moesten mediteren, zo'n half uur. En ik werd er echt kriekzot van. Omdat dat was niets voor mij. En dan iedereen zo, en hoe was de meditatie? Ik zo, ik word hier zot, maat. Dat is normaal. Oké, dan. Dus ik vind ook dat iedereen ergens zijn eigen weg heeft en iedereen moet een beetje gaan zoeken van oké, wat past er bij mij? Ik ben niet na dag 1 in mijn nuchter leven christen geworden. Hè. Ik heb van alles zitten onderzoeken. Ik ben een paar keer naar Ubud geweest, naar Bali, het spiritueel Mekka. Ik ben daar 2 keer 6 weken geweest. Ik heb daar met gigantisch veel mensen gebabbeld, allemaal andere filosofieën. Hè. Dat is ook meer het boeddhistische tint daar allemaal. Ja, dus ik heb heel veel onderzocht, ik heb heel veel ervaren. En ik spreek vanuit mijn ervaring, juist al, ik ben nooit gestopt met drinken. Omdat ik graag nuchter leef. En het is die ervaring dat ik wil delen met mensen. En het zijn mensen die daarvoor opstaan. En het zijn mensen die zeggen, doe je normaal. En dat is juist al met dat christelijke. Ik heb Jezus leren kennen, dat heeft mijn leven gigantisch veranderd. Gigantisch. En ja, dat wil ik ook delen met mensen.
Mooi. We hebben zo wat dezelfde missie, hè? Onze ervaringen delen. En mensen moeten uiteindelijk zelf eruit oppikken wat ze nodig hebben.
En dat is ook mooi wat jullie doen. Hè? Want ik heb je dan 2 jaar geleden ook gecontacteerd. En ik zei, zo chic dat je dat doet. En zo, ik vond dat zo, hij vond dat, hij bracht dat heel wijs over. Ik ben meer zo'n beetje een chaot soms. En ik zet alles maar online. Maar bij jou vond ik zo alles mooi gestructureerd. En ik voelde wel al heel snel van, oké, dat gaat hoe gaan.
En hebben we zo lang gewacht om te ontmoeten, dat is mijn schuld.
Maar alles op zijn tijd.
Hoe zeg je dat, boete en schuld?
Maar nee, alles op zijn tijd.
Ja, dat is waar. Het voelde nu zo op mijn pad van, die piste heb ik nog niet onderzocht. En ja, ik ben dankzij mijn nuchterheid, dat durf ik wel zeggen, ik zeg dat altijd, de gut, mijn buikgevoel. Mm-hmm. En die volg ik nu heel hard in mijn traject. Zo volg ik die podcast ook
Ik ga daar nog iets op antwoorden, want ik deed vroeger ook vooral mijn buikgevoel vol, maar nu check ik eigenlijk al, mijn buikgevoel check ik altijd met wat staat er in de Bijbel. Want ik had soms een eten konijn leren kennen ergens, en ik ben een paar keer naar het buitenland gevlogen voor een date met een vrouw, omdat ik voelde, ik wil die gaan pakken.
Voor eten konijn, ja, zalig.
Ik voelde dat ik die wil gaan pakken, maar ja,
dat zal niet in de Bijbel gestaan.
Dat staat niet in de Bijbel. Maar op zich is het niet slecht om naar je gevoel te luisteren. Ja. Want ik doe dat ook, ik voel en ik... Maar ik check dat vaak af van, is dat juist, is dat niet juist, klopt dat? En dan maak ik nog altijd ergens een beslissing. Maar Ik doe dat wel zo, ik. Want ons gevoel, hè, dat is ook zoiets... Als ik dronk, was mijn gevoel er pertinent om te zeggen... Iedere woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag... Oh, kom, we gaan mee gaan drinken.
Ja, en alles wat fout was, moest ik gedaan hebben toen.
Ah, wel, want ik, ik denk dat we allemaal foute dingen doen als we drinken. Maar dat is ook zo... Ah ja, ik voel dat ik dat moest doen. Maar dat is, ja...
Ja, dat is niet. Blijf dus, wel even nuchter.
Dus ons gevoel is zeer goed. Ons gevoel moeten we naar luisteren. Maar ik ben... Allee, ik neem ook meer tijd om iets te beslissen, denk ik, dan vroeger. Omdat ik voel iets. Oké, is dat juist? Is dat niet juist? Klopt dat? En dan praat ik daar met mensen over en dan neem ik een beslissing.
We leven bewuster, hè?
Maar ja,
en we drinken het niet, hè?
Als je al niet meer drinkt, dan leef de Hans anders. Hè.
Zeg, als je nu de Michael van vroeger zou tegenkomen, zo 14 jaar, wat zou je tegen jezelf zeggen?
Dat een lieve jongen is. Dat hij wijs moet zijn. Hij moet een wijze beslissing nemen in het leven. En ook nadenken met wie dat je omringt.
Ja.
Maar het is... Ook als ik naar mezelf kijk van vroeger, ik was echt wel een lieve jong. Ik ben altijd een brave, lieve jongen geweest. Maar het is wel door het alcohol in mijn leven te komen dat ik ook stouter ben beginnen worden. Dat ik ook zo heel veel liegen vooral. Ik loog enorm veel. Ik weet nog dat ik ooit samen was met iemand, als het ooit hoort. Maar ik was ooit samen met iemand. En dus ik zei, ik ben thuis, maar ik zat op café. En zij zo, maar ik hoor dat je niet thuis bent. En ik zo, maar jawel, ik ben thuis. Maar zij zo, maar ik hoor de muziek van op café. En ik blijf ontkennen. Gewoon heel, maar nee, ik zit tegen, ze is zot aan het worden, echt. En allee, zo lean dat ik deed. Ik zei dat soms, dat weet ik ook nog als ik zei, in mijn nuchter leven, zo van, wat is de grote impact, is dat ik veel minder moest nadenken over die spinwebben van leus dat ik overal had gemaakt. Want tegendien zeg ik dat, ik soms voel mijn ouders wat blijven slapen. Ik zo, bij mijn beste maat. Ja, een dag daarna zagen ze mijn beste maat. Hoe was het met Michael? Hoe kan ik hem niet zien? Ja, en dan ik, maar normaal. En liegen dat ik gedaan. Nu nuchter, hè. Ik lieg.
Geeft ook rust, hè?
Maar ja.
Zeg, en heb je nog slechte gewoontes nu?
Slechte gewoontes? Mijn
vrouw... Het is niet omdat je een aureooltje boven je hoofd hebt dat je geen slechte gewoontes hebt, hè?
Maar mijn vrouw zou zeggen, misschien een boterham met choco eet. Maar ik vind persoonlijk van mezelf dat ik zo... Ik vind ook dat alcohol, te veel drinken, heel veel te maken heeft met grenzeloosheid. Dus absoluut. We gaan over ons grenzen. En doordat ik mijn eigen veel beter aanvoel dan vroeger... kan ik veel beter die grenzen ook zelf aangeven en aanvoelen. Dus ik ken niet het gevoel, vandaag de dag, dat ik nog zo verslavingsgevoelig ben. Ik denk dat ik moet er altijd alert van zijn, maar ik ken niet zoiets van, goh, met dat overdrijf ik massas. Ik weet dan ook dat eerste jaar ook, nuchter, dronk ik iedere dag 3 Red Bulls. Zo iedere dag 3 Red Bulls. Na een jaar zo, oké, daar gaan we mee stoppen. Maar eigenlijk die vrouwen, al die verschillende vrouwen die ik had, voordat ik mijn vrouw leer kennen, dat is ook ergens een verslaving. Maar... Ik ken niet meer zo dat dwangmatige dat ik zo moet overdrijven. Zo. Dat is zo een beetje weg. Zo.
Balans?
Balans, hè. Ben een weegschaal. Hè.
Zat je een weegschaal? Ja. Ik ben waterman.
Ik was aan het denken om een boek te schrijven over balans. Maar ik zei, ik moet dan mijn leven nog iets meer in balans krijgen. Maar met mijn 2 kinderen is dat niet altijd zo ideaal momenteel.
Ik voel alweer... na de bevalling moet er ook een boek over kinderen komen, hè? Nee?
Ja, op een dag.
Uw pa wordt zot. Nog een boek.
Nee, maar mijn pa... Dat vind ik ook heel mooi. Mijn ouders zijn 6 jaar geleden ook stopt met drinken. Dus die zijn alle 2 stopt. Mijn broer is zelf ooit een tijd stopt met drinken nadat hij een boek had gelezen. Maar bon, de social pressure was een beetje te zwaar voor hem. Maar dus, er zijn al heel veel mensen die nagedacht hebben. Bijvoorbeeld, de relatie met mijn ouders vandaag de dag is eigenlijk zeer goed. Ook omdat ik dingen durf uit te spreken, omdat ze ook al mijn boeken gelezen hebben. Ik heb boeken staan waar ik zeg, ik vind dat niet leuk dat mijn mama mij afwijst. Zij leest dat dan, mijn moeder. Dus dat zal vroeg of laat wel allemaal iets van impact hebben.
Ja. Is dat ook een vorm van vrijheid voor jou, dat je er nu wel kan over communiceren? Of wat betekent vrijheid echt voor jou?
Ja, ik ga misschien op je eerst vragen, omdat inderdaad voor mij... Vroeger was... Dus ik voelde altijd van alles, en dat is iets waar ik heel veel mee bezig ben bij mensen die bij mij komen. Ik voelde van alles, maar ik kon geen woorden daarop plakken. Dus ik voelde iets, en dan mijn pa, maar wat voelde? Ik weet niet. En in de voorbije jaren ben ik heel veel beginnen mijn gevoelens opschrijven ook, en beginnen nadenken, wat voel ik? En nu kan ik dat veel beter benoemen allemaal. En dat is wel een vrij belangrijke. Dus soms als je het juiste woordje vindt, en je kunt dat benoemen, komt er soms ook een bepaalde rust. En dat is iets waar ik heel veel mee bezig ben. Soms zit ik zo met klanten en dan zo, is er iemand die zo'n woord zoekt. En soms zoek je dat zo een half uur op.
Maar ik vind dat ook heel belangrijk. Hè? Dat juiste woord, dat kan zoveel betekenen.
En soms is dat zo van, tjak, we hebben het.
Ja, want, veel mensen gaan altijd in hun valkuilen zoeken. Ja, maar ik ben grenzeloos, ik ben mateloos, ik ben perfectionistisch. En ik ga dan ook altijd op zoek, wat zijn uw kwaliteiten? Mm-hmm. Want er is altijd een kwaliteit onder dat in overdrive gaat. En dan, als je het juiste woord daarop vindt, dan gaan mensen ook zich veel makkelijker die balans daarin
dat vinden ze ook ergens een bepaalde rust. Hè. Maar inderdaad, het val door de dingen te leren opschrijven, door de dingen te leren benoemen, dat heeft mij ook wel een bepaalde vrijheid gegeven. Let op, ik doe dat ook nog altijd naar mijn vrouw, dat ik er gisteren ook nog een berichtje gestuurd heb, omdat ik dingen gevoeld had van het weekend. En dan, ik vind dat soms moeilijk, en dat is iets waar veel mensen misschien niet mee akkoord zijn, maar ik schrijf altijd eerst alles op en ik stuur liever de dingen in een berichtje dan dat ik dat face-to-face doe. Ik wil wel over het berichtje praten, face-to-face. Maar vaak als je mensen face-to-face aanspreekt, je vergeet wat je wilt zeggen. Dus wat ik altijd doe, en dat is juist hetzelfde voor het stel dat je naar een trouwfeest moet. Ik vind altijd een goed voorbeeld. Je gaat naar een trouwfeest en dan vraag ik aan de mens soms, en hoe heb je voorbereid op dat trouwfeest? Hè? Je wilt daar niet drinken, hoe heb je voorbereid? En mensen, ik weet niet, we zien wel. Dat zijn mensen, de helft van de kansen is dat ze gaan drinken. Maar ik ook, als ik bijvoorbeeld een bericht stuur op voorhand, bereid ik al die persoon voor. Die kan het al een klein beetje verwerken. En als we dan elkaar zien, dan kunnen we daarover praten. En dan heb ik tenminste gezegd wat ik wil zeggen. En meestal duurt dat een week bij mij. Dus ik schrijf eerst iets op. Dan denk ik daarover na. Moet dat erin? Moet dat erin? En dan zeg ik wat ik wil zeggen. Ik doe dat met mijn ouders ook altijd zo.
Ik ga dat proberen meenemen. Want ik vind het verschrikkelijk dat mijn man alles in berichtjes wilt bespreken, dat ik zeg, communiceer live. Maar ik ga dat proberen mee te nemen.
Nee, maar de reden dat hij dat wil, is omdat als je communicatief heel sterk zit, en bijvoorbeeld mijn vader is ook iemand die heel goed communicatief is, ik wil soms iets bespreken, en die neemt soms dat gesprek over. Dan, maar dat is zo niet bedoeld, en dat is zo niet bedoeld, maar je moet dat zo niet voelen. En ik heb dus letterlijk al soms, ik heb één keer live, omdat mijn pa ook zei, ik heb liever dat hij dat live zegt, dus ik had zo'n Hansen ding. En ik zei, papa, ik ga dat nu even allemaal aflezen. Maar dan, dat is heel belangrijk, omdat bijvoorbeeld als je iets voelt, hè, je voelt iets en je communiceert dat live, vaak het eerste antwoord dat mensen, dat is niet waar. Dat klopt niet. Dat is niet zo bedoeld. Dus het gaat al onmiddellijk over de andere persoon. Dus het gevoel wordt niet erkend, wordt niet op de tafel gelegd en het wordt ontkend. En dan hebben mensen ook pijn. En door dat op te schrijven, heeft dat veel meer impact.
Ik maar ben ook communicatief niet zo sterk. Zo.
Ja, ik zou het Kenny Vance moeten vragen.
Nu snap ik dat beter. Dat is goed dat je dat zo uitlegt.
Maar doordat hij dan dat opschrijft. En voor mij gaat ook, dan hebben mijn ouders, want één keer per jaar stuur ik was ook een keer een bridge naar mijn ouders. En dan zijn ze even van hun melk, maar ze hebben tijd om dat te verwerken. Dan.
Die denken zo, eerder dan weer met zijn berichtje.
Eén keer per jaar stuur ik zo een berichtje van, dat ligt allemaal op mijn lever. Maar in het algemeen, als dat niet moet, moet dat niet. Maar ik ben ook niet meer bang. En dat is iets dat ik ook enorm veel zie bij mensen die bij mij komen. Is ze zijn bang om te spreken. Ze zijn bang om hun gevoelens te uiten. Vanuit de verlatingsangst soms. Of bang dat een ander
afgewezen,
gaat kwaad zijn.
Afgewezen worden.
Maar dat is ook iets dat je moet. En dat is, sinds dat ik God al herken, omdat ik weet dat hij zoveel van mij houdt. Ik ben niet meer bang voor afwijzing van mensen. Let op, hè. Garandeerd, we gaan dat hier online zetten. Ik heb over God gebabbeld. Het gaan sowieso mensen zeggen, die haast, hij is er weer met zijn God. Dus ik ga sowieso door sommige mensen afgewezen worden. Maar dan is het maar zo. En ik weet ook dat de mensen
ik ook dan, omdat ik u antwoord had, maar ik trek me dat niet aan. Ik vind ieders mening belangrijk. En ik vind,
maar hij weet dat ook. Hè. Bedoel, als je iets in de wereld zet, het zijn mensen die dat fantastisch vinden. En let op, hè. Ik denk dat wel bij mij zo 80-20 is. Hè. Maar het zijn mensen die altijd commentaar hebben. En je moet je ook voorbereiden op de commentaar. En soms doe ik dat. Als ik een video over God deel, over Jezus, soms zet ik mijn Instagram aan, dan adem ik 4 of 5 keer en dan even lezen. Want bij alcohol was dat zo'n 90% die dat goed vond en 10% slecht. Maar zo naar God is dat zo eerder 50-50. Zo. Dus het is ook af en toe een keer...
Maar ik heb alleen maar lieve luisteraars, dus dat gaat 99% helemaal goed zitten. Ik voel dat nu al. En we hebben al eens ingecheckt, helemaal met een intro, dus iedereen is al heel dicht bij zichzelf gewoon.
Dat is ideaal.
Ja, dat is eigenlijk ideaal. Wat wou ik nu eigenlijk nog vragen? Maar dat vond ik wel goed, dat deed mij een beetje denken wat je net vertelde, van ik stuur eerst altijd een berichtje voordat ik dan die conversatie aangaan. Dat vond ik een hele goede tip dat je op social media gedeeld hebt van bereid ook je omgeving voor dat je stopt met drinken. Ik vond dat een hele goede tip, dat mensen niet overvallen zijn, Eén, omdat ze niet weten wat ze u dan moeten aanbieden, maar dat zij ook mentaal voorbereid zijn. Ja. Want soms moet je omgeving zich daar ook aan aanpassen.
Ja, maar dat is eigenlijk ook iets dat ik ben beginnen doen. En allee, ik ben 12 jaar nuchter, dus de mensen die bij mij komen, ik weet in 99% van de val wat ze gaan tegenkomen. En eigenlijk, de shift hè, zit ook niet bij het feit dat de mensen dat dan weten dat je niet drinkt, maar zit in het feit dat hij je eigen belangrijk genoeg vindt om dat te sturen naar die mensen. Daar zit de shift. Van, ga ik nu echt hier een bericht sturen naar die mensen omdat ik niet drink? Allee, ben ik nu zo belangrijk? En als je het doet, dan is dat ergens een statement. En dan hebben mensen ook altijd tijd om zich wat voor te bereiden, mentaal. Maar dat is iets dat ik heel vaak zeg. En ook voel wel dat er veel weerstand op zit. Ik had langs nog iemand bij mij, ik had hem dat ook gezegd, stuurt gewoon een bericht op voor, oh nee. En pas 2 weken later zei hij, ah ja, Micha, ik heb het nu wel gedaan. En ik snap, nu snappen de mensen het ook dat ik niet meer drink. Want er zijn veel mensen die zo in die twijfelmodus zitten. Dus je moet altijd een bericht sturen ook dat bij je past. Dus als je zegt van, oké, je zit echt nog in het proces van te stoppen, en je weet dat je nog niet altijd sterk genoeg bent, moet niet zeggen, oh gast, ik ben stop met drinken. Maar ik zou dan zeggen van, kijk, jullie weten dat ik daarmee bezig ben, en het zou fijn zijn als je een keer aan mij denkt, bijvoorbeeld. Dus je moet altijd iets sturen dat hij voelt, daar kan ik achter staan. Want als je er niet achter staat, gaan ze je er ook op pakken.
Oké. Wat ik mij nog afvroeg, want je bent nu veel met die bijbelstudies bezig, hoor ik. Is er zo nog een andere vaardigheid, zo los van het religieuze, dat je zoiets echt out of the box, terwijl ik altijd zeg, there is no box, maar dat je zo nog zou kunnen of willen leren?
Oei.
De moeilijke vragen nou ook altijd voor op het einde. Hè.
Dat ik nu nog echt wil leren? Ja. Goh, ik weet dat niet. Ik zou er echt moeten over nadenken, want nu, allee, wij leven ook, hè, we hebben 2 kleine kindjes en... We steken daar heel veel tijd in, omdat we doen onze kleinste niet naar de crèche en zo, omdat wij echt die proberen die emotionele veiligheid te geven. Maar die balans daarin zoeken. Bij eentje dan ging dat, bij 2 is het al iets moeilijker, vind ik. En we zijn daar zoveel tijd in te steken en we zijn ook een paar keer verreisd voorbij jaren, dat ik daar niet echt tijd over na had van, oké, wat zou ik nog allemaal kunnen doen?
Dat is een goede vraag voor mee naar huis te nemen.
Maar ik zal ze meenemen, ik ga erover nadenken. Ik zal u binnen x aantal weken, als ik voel...
Als je het voelt, dan moet het mij sturen. Zeg, wat is het schoonste compliment dat je ooit al hebt gekregen?
Goh, ik heb al heel veel complimenten gekregen. Ik moet zijn, sinds dat ik zo alcoholcoach ben geworden, ik heb echt al heel veel mooie dingen gehoord.
Dat is prachtig, hè?
Ja, ik moet zijn. Allee, want ik heb ook wat ik fantastisch vind, als ik mensen help, dus mensen komen meestal tussen 3 maanden en 1 jaar bij mij, soms iets langer, is dat ik met heel veel mensen ook vrienden ben daarna. Is dat wij dat contact eigenlijk blijven behouden. En dat vind ik iets heel moois. En ook mensen, ik heb effectief mensen hun leven kunnen veranderen. Doordat ze stoppen met drinken, doordat ze niet gescheiden zijn, doordat ze een business weer kunnen opbouwen. Dus ik heb heel veel... ik heb heel veel voldoening in mijn leven. Dat is ook iets dat ik merkte... Als mensen dan bijvoorbeeld niet stopten met drinken... Ik zei, hoe komt het dat die niet stopt met drinken? En als mensen geen voldoening hebben... Dat is het belangrijk om zo te gaan slapen met zo'n idee. Ah, dat is een leuke dag. En ik heb heel veel mensen rondom mij waar ik een vrij goede connectie mee heb, die mij ook graag zien om wie dat ik ben. Dus ik heb al enorm veel complimenten gehad. Echt ook mensen die zeggen van, kijk, Micha, zonder u was ik gestorven, ja, zonder u was ik waarschijnlijk niet meer samen met mijn partner, zonder u.
Ja, ik denk dat een van het mooiste is, ook die gelijkwaardigheid dat je hebt als coach, dat je van mens tot mens elkaar zo kent.
En ook, ik ben coach, maar ik ben meestal gewoon Michels. Hè.
Ja. Ja, maar ja, voilà.
Maar ja, want ik zit daar en dan weet ik ook nooit wat ik ga bespreken of zo. En dan voel ik maar en zie maar wat er eruit komt. Ik weet ook zelf nog.
Ik ben iets strenger. Ik maak... Ja, dat is mijn structuur.
Dat is goed.
Ja, ik geef huiswerk en alles. Hè.
Maar dat geef ik ook. Maar het is niet zo... Maar ik ga ook nooit vergeten. Dus ik weet nog... Ik was 4 jaar als coach bezig. Zo, ik weet niet meer. En ik had een vrij slechte dag. Het was weer dat met een van mijn madame. En ik was volledig depressief. Maar ik zei, ja, die vrouw ging binnen een uur komen. En ik kon ze niet afbellen. En ik weet dan ook, die vrouw zit bij mij, ik ben de coach, maar zij zo, hoe is het met u? En ik ben daar te ween en al, ik ben 2. Ik zei, nee, niet goed, ga niet. Ik heb gedacht om je af te bellen. En zij, maar vertel maar. En ik zo, ik weet niet dat ik zo'n uur vertel dat. En bij mij worden altijd de coachingsessies op voorhand betaald. Ik zei, wat moet ik nu doen? En opeens, echt, krijg ik een bericht van haar, zo 3 uur of 4 uur later, van, dank wel, Michael, voor dit fantastische gesprek. Door jou heb ik ook beseft dat elke mens ergens zijn issues heeft. En dank wel voor wie dat gewoon zijt. En niet dat je iemand anders wilt voordoen dan dat je zijt. En dat vind ik ook altijd interessant als mensen, als ze bij mij komen op coaching. En onbewust vragen mensen dat heel veel zo, hoe is het met u? Dus, maar mensen staan aan jou. En dan, ik ben daar soms op antwoord. Ja. Pak ik 5 of 10 minuten.
Maar we zijn ook mensen. Hè?
Ja, wel, voilà. Maar dat is ook zo. En mensen, denk ik, appreciëren dat ook aan mij. Ze weten ook, die Michael, ja, dat is, die vertelt gewoon wat er in zijn leven speelt. En het is herkenbaar voor veel mensen. Ik praat veel over mijn kindjes en zo. En ja, het is gewoon die balans zoeken in het leven. Ik ben er al 2 jaar mee bezig om echt die nieuwe balans te vinden. En veel mensen zeggen, oh, kijk, dat is juist hetzelfde als u.
Ja, want ik merk dat wel bij mijn trainingen. Dan zeggen ze, ja, vragen stellen, vragen. Maar ik vind net, ik deel zelfs mijn faalmomenten. Als, ik noem mezelf soms meer een mentor in de zin van, ja, dat hoort er nu helemaal bij. Ik vind het veel toffer om te zeggen, ja, maar daar is het bij mij misgegaan. En mensen appreciëren dat ook.
Maar mensen willen dat ook horen. Hè. Altijd al die succesverhalen. Mensen worden daar niet blij van. En plus, we blijven mensen. Ik bedoel, doe jij goede dingen, doe jij misschien minder goede dingen, maar allez, ik heb je ook heel graag, omdat jij Evie bent. Allez, ik zie ook alles wat hij doet, allez, ik volg alles een beetje op de achtergrond. En ik vind het gewoon supercool wat hij doet. En net zoals Katrien Kools heeft ook haar een boek geschreven over alcoholvrij leven. Zij deelt ook gewoon haar verhaal, dus zij is ook gewoon, zij is actrice, maar zij is ook gewoon iemand die worstelde met alcohol. En er zijn zoveel mensen die gewoon, we zijn mensen en we zijn geen robots of zo, dus... Nee. En dat is bij mij altijd zo van, ik ben een coach, maar ik zit vooral daar als Michael. En wat ik vooral doe is luisteren. En het is heel vaak herkenbaar. Wat de mensen bij mij allemaal zeggen, dat is zo herkenbaar. Dus ik heb dat ook meemaakt, Ik zei, en dat is ook wel leuk.
We leren van elkaar, hè?
Sowieso. Voilà. Ik ben
de coach
ook,
die zegt, ik leer niet van mijn... dat bestaat niet.
Dus ik maak iedere week een nieuwe video. De nieuwste video van de week. De meeste video's, dat komen altijd door coaching sessies met mensen. Omdat ik dat is iets dat ik nooit gezegd heb, ik ga daar een video van maken. Maar bijvoorbeeld wat ik heel belangrijk vond, ik ben ooit nog naar psycholoog geweest, naar psychiaters, vroeger, hè, voordat ik stop ben met drinken. En ik vond het ook altijd zo jammer dat ik zo geen stappenplan had. Zo van, ik zei, oké, ik zei daar een uur dingen en dan zo, en wat moet ik nu doen? Ah ja, gewoon tot volgende week. En dat is iets dat ik ook heel anders ben, dus De voorbije jaren dat ik gecoacht heb, zeg ik altijd ook veel info, zeg ik ook herkenbaar ding, en zeg ik ook, ja, doe dat. Ik ben heel veel, schrijf een brief naar die persoon. Och, weer een brief schrijven. Schrijf een brief om dingen te verwerken, om dingen los te laten. Want daar zit eigenlijk, dus we hebben verwachtingen van de wereld en we hebben de realiteit. De verwachting, dat matcht heel vaak de realiteit niet. En doordat die verwachting de realiteit niet matcht, zit mijn frustratie. En die frustratie, dat leeft in u, en iedereen gaat daar op een andere manier mee om. Dus je moet proberen je verwachtingen aan te passen of de dingen inderdaad te verwerken. En dus, ik zei het altijd, een gemiddelde Belg die werkt enorm veel, maar die verwerkt enorm weinig.
Ja, ik vind uw aanpak wel tof, want ik ben nu ook integratief begeleiding aan het volgen. En iedereen zegt, wat is dat voor een vies beest? Ik merk ook, mensen gaan in therapie en komen coaching doen of doen de combinatie. Er zijn verschillende. Ja. Maar de integratief, dat haalt zowat het beste. Wat is het beste? We zijn niet perfect. Uit alle verschillende therapieën. En dat maakt het boeiend. En ik zie dat uw aanpak ook zo is. Ook de ervaring dat je meepakt, want die ervaringsdeskundigheid. Ja. Ik vind dat een super pluspunt dat je dat kunt aanbieden. Wat niet wil zeggen dat elke psychiater of psycholoog een burn-out of een verslaving moet hebben gehad.
Maar dat is ook iets dat ik vaak zeg. Allee, als je een alcoholprobleem hebt, dan moet je laten begeleiden door een ervaringsdeskundige. Omdat die weet wat dat gaat meemaken. En dat is ook niet slecht bedoeld over dokters of psychologen.
Nee.
Hoe kun je dat nu weten? Daarom dat ik ook graag naar de dominee en zijn vrouw ga. Die zijn 25 of 30 jaar getrouwd. Ja, die zullen wel iets weten van een huwelijk zeker. Dus ik ga met die. Het zijn mensen die naar een relatietherapeut gaan die al 3 keer scheiden is. Allee, van mij geen probleem. Maar ik zou toch naar iemand gaan die eigenlijk ook, walk your talk, dat hij doet wat hij kan. Ik ook. Het zijn heel veel mensen die akkoord ook met mijn visie, van allee, zeker naar het christendom. Maar zo, jij dit en ook met mijn coaching, zeg jij dit en dat. Maar bon, ik ben 12 jaar nuchter. Je mag zeggen wat je wilt, maar ik ben 12 jaar nuchter en ik ben niet enkel nuchter. Ik voel mij supergoed. Ik ben mega content. Ik hou van mijn vrouw, ik hou van mijn kind. Ik ben echt een contente mens. En mocht je zeggen dat ik een halve zot ben of dit, maar... Dat is niet wat de realiteit is.
Het wordt trouwens meer en meer erkend, want binnenkort worden er studiedagen misschien moeten meegaan door het VAT, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs, die meer die ervaringsdeskundigheid gaat erkennen ook. Hè?
Dat is belangrijk, dat is goed. Hè?
Ga ik u er tegenkomen?
Ik ga zien.
Als we geen coaching
hebben. Dat is dat, als we niet moeten werken.
Oké. Schoon. De perfecte dag, ik zei het al, of een perfect, dat willen we niet, maar als jij nu zou kiezen hoe... een leuke dag er voor u zou uitzien. Hoe is het?
Ja, maar dat is wel een vraag waar ik vroeger al veel over nadacht. Voor mij een ideale dag, dat is 's morgens opstaan, om 5:30 als het kan, een afspraak doen om 6 uur, wat ik trouwens al heel veel doe. Ik doe meestal een 10-tal afspraken per week. En ik doe er 3 van de week om 6 uur 's morgens. En dan met mijn kindjes even bezig zijn, 's morgens naar school voeren. Dan misschien nog een coaching sessie, dan met mijn vrouw misschien iets kneten. Dan misschien nog een sessietje doen, 2, 3 op een dag vind ik max. En dan voor de rest, als ik dan mijn dochter moet gaan halen op school, dat ik nog heel de avond vrij heb en dat we van alles kunnen doen. Dat is zo voor mij een ideale dag. Maar het zot van alles, ik doe dat ook. Hè. Dus 12 jaar geleden heb ik ooit zo workshops gevolgd, wat is voor u het ideale leven? Ik heb dat toen allemaal opgeschreven, maar ik deed misschien 2 van de 10 dingen. Vandaag de dag doe ik 9 van de 10 dingen.
En heb je nog vergeten te zeggen een podcast opnemen?
Dus dan, dat is, maar nee, maar dat is, ik doe dat ook met massa's. Ik praat graag, dus eigenlijk...
Allee.
Jawel, maar ook
maar
zo...
is het fijn om te luisteren.
Jawel, merci. Maar nee, maar dat is ook zo van... Allee, ik had dan het idee... Allee, ik heb altijd heel veel video's op YouTube opgenomen, maar ik had dan ook een idee, omdat ook, allee, YouTube is soms wat censuur en zo, dus ik ga zo'n televisieplatform beginnen. En ik denk dat we nu met 50-tal leden zijn, dat is zo'n 10 euro per maand. En... Maar ik heb dus de eerste 9 maanden ben een hele reactie op gehad. Ik iedere week hernieuw een video opneem. En ik vond dat max. Ook al kreeg ik geen antwoorden. Ik zei nog, goh, zoek daar wat mee verder doen. Maar ik zei, nee, kom, hup. Ik vind dat leuk om te praten, hup. En ik moet zeggen, de laatste weken, maar ik weet niet hoe dat komt, ik ben zo mijn bordje bij het breken. En om allemaal dingen op te schrijven. Sinds dat ik mijn bord, want anders was het gewoon een video, ik die vertelde. Maar nu begin ik zo mijn bord te breken. En opeens, de laatste tijd, krijg ik heel veel reacties. Ah, Michael, een goede video. Ah, een goede video. Ik zei, oh ja, dus, maar omdat dat mijn passie is, ik hou van praten. Kijk, we gaan hier, ik weet niet, 1 uur of 1 uur en 1/4, ik weet niet hoe lang. Maar hey, we zouden weer 5 uur kunnen praten, maar bon. Mensen 5 uur naar ons luisteren, dan gaan ze misschien zeggen, dat is misschien wel overdreven.
Misschien moeten we samen eens een YouTube-film opnemen.
Maar het zal wel. Ja. Ik sta, als ik maar kan praten.
Maar nee, maar ik praat graag. Ik zal het woord, nee, maar dat is goed, dat is super, dat is super. Ja. Nee, die volhouden, hè, zo is dat zo. Ik ben ook volop bezig aan een YouTube-kanaal.
Maar ze zijn met fantastische dingen bezig, Evie. Ik meen dat. En ik zeg altijd, als je nuchter bent, komt alles wel goed. Maar alles heeft zijn tijd nodig. En nu zijn we vrij gefocust op de podcast. En misschien komt er dan tijd dat je nog meer gaat focussen op jezelf. En dan op je relatie. En dan is misschien weer een andere tijd. En ik zie dat elk jaar zo'n flow meebrengt. En je moet gewoon verder doen, stap per stap. Ik weet dat nog. Ik weet dat nog dat ik 3 dagen nuchter was. En dat ik zei... Amai, ik ben 3 dagen nuchter. Weet hij dat was zot lang geleden dat ik een keer... Allez, in dat laatste jaar dat ik gedronken had, ik bijna iedere dag gedronken. Bijna iedere dag. En dat was zo... 3 dagen niet gedronken. Wow, zo zot, maat. En kijk, we zijn ondertussen 12 jaar verder. Dus dat is gewoon stap per stap aan. Maar ik heb mij altijd... Vind ik de grootste fout dat mensen niet doen. Ik heb mij altijd laten begeleiden. Altijd. Zelf nu, na 12 jaar nuchter... Ik ga nog veel naar de dominee, we gaan naar de bijbelstudies. Ik blijf altijd aan mezelf werken. Als voor mij het succes tussen mensen die nuchter blijven en mensen die niet nuchter blijven, zijn mensen die die nuchterheid vanzelfsprekend nemen en die er niet meer aan het werken zijn.
Maar ligt de valkuil, ja.
Voor mij is dat heel duidelijk. Zelf mensen die jaar nuchter zijn, die dan denken, ik heb je niet meer nodig, Michael. Op zich heb je daar geen probleem mee. Maar ik zeg altijd, ja, maar ik heb je nuchter gebracht. Hè. Nu is het dan niet om dat verder te zetten. Maar dat is iets dat veel mensen niet bij stilstaan. Omdat ze denken, oh ja... En ik heb al vaak, 2 jaar nuchter, 3 jaar, 5 jaar, ik heb onlangs crematoren, bijna 30 jaar nuchter toch hervallen. En dat is bij mij, ik ben er iedere dag mee bezig. Hè, door alle sessies dat ik heb met mensen. Ik heb een krijtreek te veel sessies dat ik gedaan heb sinds dat ik ben begonnen. En ik zal rond de, denk 3000 sessies zitten dat ik al gedaan heb met mensen. Maar elk mens, elke sessie is bij mij altijd een bewustwording van, kijk, Michael, die 7 wil ik allemaal niet meer. Dus, de AA, iedere week de mens zien, dat is free hoe. Maar ik zie elke dag mensen. En dat triggert mij totaal niet, omdat dat mij altijd zo... Dat drinken, dat gaat mij niet bij.
Ja, dat is daarom dat ik ook bewust kies voor die hulpverlening te doen. Want ik denk ook van...
Slim.
Ja, want ik denk, ja, de focus is goed met die podcast. Maar ik kan een podcast ook niet eeuwig blijven doen. Ja, het loopt toch goed. Maar dan denk ik, er moet ook iets zijn. Stel voor, hè, want ik zal ooit ook eens over een ander onderwerp misschien iets willen maken. Ja. Maar ik kan nog niet stoppen, hè. Geen stress, hè, met de podcast. Maar er moet wel iets komen in de plaats om mijn focus te houden. En zoals je zegt, ja, ik ben ook al een bezige bij. Dus er is al van alles op mijn pad. Maar dat vertel ik later nog wel.
Dat is supergoed. Ik zal het wel horen. Maar nee, maar het is echt... Je moet blijven werken aan je nuchter zijn.
Ja, dat is ook zo.
En daarom ook, in de AA zeggen ze... Je moet elke dag... vandaag drink ik niet, hè, vandaag blijf ik nuchter. En wekelijks die meetings volgen, dat is heel belangrijk. Ah ja, dat wil ik ook nog zeggen... Dus het veel mensen die aan het abuzen nemen, ook als hulpmiddel, wat ik vrij goed vind trouwens. En, maar ik heb eigenlijk op 20 mei 2013 ben ik op Koppen geweest. Dus ik heb een Koppenreportage gehad van 12 minuten. Ik heb aan 1 miljoen mensen gezegd, ja, ik ben alcoholist en ik ga nooit meer drinken. Dus ja, weet hij dat ik dezelfde dagen daarna, hè, werd ik in de haat gehouden. Mensen, hey, je zit in die, hij drinkt niet. Hè. Ik heb ooit een keer, ik zat zo in een wijnbar en ik had gewoon drijfsap besteld. En het kwam een naar mij, hey, maar hij zei, op tv wist hij niet drinkt. Ik zei, maar het is drijfsap. Ik zeg, kijk, hier toen. Ah, ja, ja.
Maar dat vind ik goed dat je dat zegt, want dat had ik nodig en dat miste ik een beetje bij de AA, omdat dat anoniem is. En ik had net die sociale controle nodig en nog een interessant gegeven. En ik zag mezelf ook niet nog 20 jaar naar AA gaan. Pas op, hè, laat me duidelijk stellen, terwijl dat voor veel mensen een heel goede hulpmiddel is om dat te blijven doen. Maar voor mij was dat niet het geval. En net zo, want dat is in onze besloten Facebookgroep, komt dat ook vaak ter sprake. Ik ben nu een heel... studie en met een dokter aan het samenwerken, die medicatie. Ik ben niet pro-medicatie, maar ik vind het wel goed dat dat er is, want het betekent voor veel mensen het verschil tussen herval of niet. Ja? Dus als dat mensen helpt, waarom niet? Het is wel zo, als ze echt volledig willen stoppen, dat je dat medicatie na een tijd ook moet afbouwen. Mm. En dan zit je daar weer mee.
Ja, maar ik ben op zich fan als medicatie, als hulpmiddel. En,
ja, als hulpmiddel.
Maar voor mij, door te zeggen aan iedereen dat ik alcoholverslaafd ben, is dat door er vooruit te komen, en dat is ook iets... Dat heeft mij bevrijd. Hè? Door de vooruit te komen, ben een alcoholist. Dat heeft mij vrijheid en rust gegeven ook. Terwijl dat veel mensen... Oh, stress. Maar bij mij was dat ideaal. Iedereen weet dat nu. Ook als ik op een bepaald moment... En ik zei dan, na 3 jaar nuchter zijn, kwam ik toe. Hè? En mensen gaven mij spontaan een water en een cola. Ah ja, hij zit een ding die niet drinkt.
Gelijk
dat
je vroeger een pintje op je toog voilà.
Dat nee, maar omdat iedereen dat wist. Ja. Dus dat had mij enorm geholpen. En ik zei dat soms ook aan mensen. Ja, zeg dat aan mensen. Maar bon, ik stond stevig in mijn schoen. En ik wist dat ik echt nuchter wou blijven. En dat ik... echt nuchter aan het genieten was van mijn leven. Dus ik zag mijn eigen ook totaal niet hervallen. Dus daarom... Ik weet dat nog, ik heb onlangs een mail teruggevonden van een kerel die daarop had geantwoord. Want ik doe zo af en toe volg ik al mijn mails op van vroeger. En dus ik was... Dus zo, ja, hij zei geen normaal. En het is niet gevaarlijk. Hij moet anoniem blijven. Ik had hem na 12 jaar. Hè, heb ik geantwoord. Ik ben ondertussen 12 jaar nuchter. Nog, everything is going well. Maar dat is inderdaad... die anonimiteit, ik vond dat ook jammer. Ja. Want ook, hoe wilde een taboe doorbreken?
Dat gaat niet, hè?
Ja, dat vind ik ook goed aan mensen die er vooruit komen, aan BV's die er vooruit komen. Is ja. Dat, ja, ik heb ook een goed leven nuchter, hè, en dat mensen dat beginnen zien.
Wij zijn eigenlijk een taboe voor de AA te doorbreken, dat mensen naar daar kunnen gaan, want ze komen er nog te weinig mee naar buiten.
Ik stuur queen of mensen naar de AA, want allee, ja. ik woon vandaag en dag in Blankenberg. Ik ken mensen die van overal komen, hè, dus over heel België, en soms is dat wel een lange rit. Maar ik zeg vaak, zoek in uw lokale groepen, in uw lokale omgeving, een groep waar dat kunt bijgaan.
Ja, maar dat is part of the process, als ze naar mij ook zeggen, want ik doe ook online coaches, ik probeer dat te beperken, omdat ik liever live werk, maar gewoon het proces, de verplaatsing is al dat je eigenlijk bezig bent, de coaching zelf, en achteraf terug naar huis rijden, het verwerken, it's all a part of the process. Hè?
Ik vind op zich ook, ik doe ook veel online, zeker sinds de corona, want 70% van de coaching is online, ook omdat ik veel mensen in het buitenland heb en zo, maar live is nog altijd ergens iets beter, hè? Ik snap ook. Hè? Ik had vroeger mijn therapeut, waar ik tussen mijn 5e en 6e jaar nuchter ben geweest, was in Lint. Dus ik woonde toen in Gent, was altijd een uur rijden, echt een uur. En dat was altijd ernaartoe, wat ga ik hem zeggen, wat ga ik hem vertalen. En als ik dan terugkwam, was dan konden ze een beetje reflecteren. Dus op zich, ik genoot daar wel van om er naartoe te rijden. Maar bon, het zijn mensen die uit Limburg komen, dat is al 2,5 in Notto, 2,5 terug voor een uur en half, 2 uur bij mij te zitten. Ik heb ooit een kerel gehad, geen zeven, die kwam van ergens in Holland. En dat was 4,5 uur rijden en die kwam altijd live. Tot de 6e of 7e keer dat hij zei van, ja, gaan we het toch niet online beginnen doen? Ik zei, ja, maar dat is oké, ik snap het.
Maar dat is sterk werk.
Dedicated, hè. Kijk, hij is ondertussen ook een tijdje nuchter al.
Dat heb jij goed gedaan. Dat jullie samen goed gedaan.
Ja, het is dat. Ik geef gewoon...
tips en tricks.
Het is dat. Je moet mensen leren vissen, hè. Je moet ze geen vis geven. Hè.
Dat is waar. Goed. Heb je nog iets aan toe te voegen aan dat gesprek? Of is er nog iets dat je ons wilt meegeven om af te sluiten?
Ja, omdat ik ook... Ik zit ook in uw Facebookgroep en zo. En ik vind dat soms jammer dat mensen soms zo wat weerstand hebben op mij. Ik voel dat zo ook, zeker mensen van de AA of andere mensen, zo een weerstand op mij. Ik vind dat wel jammer, omdat op zich, gelijk dat je zegt, ik heb ook naar de AA toe altijd heel positief geweest. Mensen kunnen daar naartoe gaan, maar ook zo... Ik heb daar soms moeilijk mee dat mensen mij veroordelen zonder dat ze weten wie dat ik ben. Daar heb ik soms moeilijk mee. En let op, wat kan ik tegen velen? Ja, zeker als ik op Facebook zit. Maar dat vind ik soms jammer dat mensen zeggen, ja, maar jij, of ik vraag geld voor mijn dienst. Ja, ik ben een coach. Ja, dat is mijn fulltime job. Lezingen op school. Ik ben dus, mensen beseffen niet, maar ik ben gestopt met werken om lezingen te kunnen geven op school, omdat ik anders altijd congé moest pakken. Ik moest altijd congé pakken, ik had maar 20 verlofdagen op jaar. Dus ik heb eigenlijk heel mijn leven dedicated op dat moment om die lezing te geven. Ik gaf toen bijna 100 lezingen op jaar. En ik kreeg daar ook commentaar op, ah, vraag er geld voor en dit. Maar ik zei ja.
Ik weet niet anders, hè?
Maar ja, ik deed dat en dat was mijn job. En ja, een dokter wordt betaald voor zijn werk. Iedereen wordt betaald voor zijn werk. En net zoals de mensen, ja, het is schandaal en het is zo duur en het is zo. Mijn vraag dat ik altijd zei is van, oké, maar wat is uw nuchterheid waard? Als uw nuchterheid niet veel waard is, ja, dan gaat dat ook niet betalen. Maar mensen moeten dat zien als een investering in zichzelf altijd. En ja, ik heb zelf al zo dat, ik heb zelf zoveel geïnvesteerd in mijn eigen, dat ik, alleen, u als mens gelukkig voelen, dat is toch voor mij enorm veel waard. En dat wil ik gewoon nog even aan toevoegen, dat mensen, als ze mij niet kennen, zal ze ook onderzoeken wie dat ik ben, wat ik al gedaan heb. En als niet hoe zeggen, oh ja, dat is een dure coach, of oh, hij doet dat, of, dat doet mij soms pijn. Dus ik deel dat.
Ik vind dat goed dat je dat oppikt, want soms zou je zeggen ook, ah ja, wat kost de coaching? En dan, en dan zeg ik, hoeveel drink je op een week? Dan is het al een toontje minder om te beginnen. Of dan zeg ik, als je nu een auto koopt, hoeveel opties koop je? Wanneer ga je die opties eens in jezelf investeren? En daarbij de prijzen...
Ja? Dat is mooi gezegd.
Ja? Maar ik ben zeker van na dit gesprek een heel andere visie. En het werd ook eens tijd. Vooroordelen, daar doe ik niet aan mee. Ja. Als mensen dat al niet zouden weten, dat ik vooroordelen haat. Dus bij deze, meer dan welkom in onze besloten groep.
Allee, merci. Ik voel mij wel welkom, ook door vele mensen.
Ja, maar dat weet ik wel. Je wordt heel hard geapprecieerd, vergeet dat niet.
Het is goed.
Goed. Ik wou zeggen, bedankt voor dit gesprek.
Ja,
en misschien moeten we eruit gaan. En zelfs dat je een klein stukje, misschien is dat een idee, uit uw boek leest, zo op zijn Gens of zo, en dat er zien.
Dat zal wel, okay. Goed, ja.
Gaan we dat eens beter doen. Bedankt en tot de volgende.
Merci.
Ja, en zo hadden wij nog een heel gezellige aftertalk. En Michael had zijn liefdallige vrouwtje bij. Dat was heel tof. Want terwijl wij het gesprek deden, maakte zij een heel coole tekening van ons. En die kan je vinden op onze Instagram Alcohol Alarm Podcast. Of in onze besloten Facebookgroep. Maar zoals beloofd gaat hij nu een stukje lezen uit een van zijn werk. En nou ja, onze volgende gast. Iets waar ik heel hard op gestoten ben. Wat bij mij een heel grote trigger was om te drinken. Dat was het besef... Een halleluja-moment eigenlijk. Als ik naar mezelf keek, om het nu zo te zeggen, heb ik ook een halleluja-moment gehad. Begin van het jaar, het heeft wat tijd gehad om dat te verwerken. Dat was vooral één, mijn codependent gedrag. En ook narcisme rondom mij. Dus volgende keer verwelkom ik heel graag Gina-Lisa, want die heeft er net een boek over geschreven. Maar nu gaan we er nog uit met Michael en Niklaus en ik. Ik hoop je volgende keer opnieuw te mogen begroeten. Ciao, warrior.
Besef dat jij je eigen leven aanzienlijk hebt veranderd door afscheid te nemen van alcohol. Het kan zijn dat je oude omgeving je niet meer lekker zit. Hoewel het beangstigend kan overkomen, is dat een normaal proces. Je interesses kunnen veranderen en je vrienden kunnen dat misschien niet goed vatten. Misschien kom je wel tot de vaststelling dat jouw vrienden niet de mensen zijn met wie jij je voor de rest van je leven mee wilt omringen. Ga dan op zoek naar een nieuwe omgeving, nieuwe vrienden en nieuwe kennissen. Er is niks mis mee om je oude vrienden los te laten. Zo besloot ik om niet meer uit te gaan met sommige van mijn oude vrienden. Wat we wel af en toe doen is samen uit eten of afspreken voor een koffie. Dat is een heel andere situatie en toch breng je samen tijd door.